Vandaag een van de belangrijkste beslissers naast het veld van de afgelopen jaren. Hij is begonnen aan zijn 9e seizoen als algemeen directeur van AZ. Maar in zijn vorig leven was hij tophonkballer. Hij staat te boek als visionair die alles net even anders aanpakt dan anders. Het liefst baseert hij zich op feiten en data bij het nemen van beslissingen. Welkom Robert Eenhoorn.
Wij zitten in een sportorganisatie. In een sportorganisatie word je volgens mij geacht om prestaties te leveren. Dan zou het een beetje raar zijn als je doelen stelt die niks met prestaties te maken hebben. Ik denk als je last hebt van druk, dan weet ik niet of een sportorganisatie is dat de plek is waar je dan thuis hoort. Kan ook andersom zijn, hè? Kan ook zijn dat de resultaten heel goed zijn. Terwijl je eigenlijk al ziet van jongens, we moeten nu echt heel erg opletten, want de resultaten zijn wel goed. Maar als we zo doorgaan, dan kan het haast niet anders dan dat het een keertje fout gaat.
Klopt het of niet?
Ja, ik denk dat het wel redelijk klopt, ja.
Nee, het zou mooi zijn als ik zeg, je baseert alles op feiten en data. En dat het niet dat bijvoorbeeld dat je al 10 jaar hier aan het werk bent. En dat ik mezelf niet goed heb voorbereid.
Nee, 9e seizoen, klopt.
Oké, heel goed. We beginnen met 11 stellingen, Wilco.
Ja of nee, Robert? Ik ben een geboren leider.
Ja.
Ik ben een autoritair leider.
Nee.
Ik ben een empathisch leider.
Ja.
Ik weet wat mij drijft als leider.
Ja.
Mijn manier van leiderschap levert succes op.
Ja.
Ik laat ook mijn kwetsbaarheid zien als leider.
Ja.
De vorm is belangrijker dan de inhoud.
Nee.
De leider is meer bepalend voor het resultaat dan de visie die hij of zij heeft.
Nee.
Mijn leiderschap heeft impact.
Ja.
Als ik premier van Nederland was, zou ik het heel anders doen.
Ja.
Ik heb wel eens gefaald als leider.
Ja.
Wat vond je de opmerkelijkste, Niel?
Nou, dat hij een paar keer echt... Ik hoorde de hersens kraken.
Ja, maar ik vind... Kijk, zo'n vraag over politiek. Tuurlijk, als ik weet wat er daadwerkelijk speelt... Dan kan ik me haast niet voorstellen dat ik alles hetzelfde zou doen. Vandaar dat je dan zegt, ja, maar... Ja, om nou precies aan te geven waar de problemen zitten... In de beslissingen die genomen worden... Dat vind ik heel lastig, want... Ik ken niet alle feiten.
Ik zeg altijd wel eens, politiek ligt misschien wel het dichtst bij ons vak. Omdat we in ons vak ook vaak hebben dat mensen oordelen zonder dat ze de feiten, de inhoud kennen. Klopt dat of niet?
Ja, als je het zo zegt wel. Alhoewel, als je zegt dat ik hier de hele dag politiek bedrijf, dan zeg ik heel snel nee. Want ik vind gewoon dat je als leider de keuzes moet maken die belangrijk zijn. En nou ja, goed, in Nederland staan we niet voor niks bekend als polderland. Daar ben ik helemaal niet van.
Ik zag trouwens ook wel even een twijfel bij... Ik ben een empathische leider. Daar moest je wel over twijfelen.
Ja, goed. Wat is empathisch? Ik bedoel, ik vind het wel belangrijk dat je ook begrijpt... Wat de gevoelens van mensen zijn. Want uiteindelijk gaat natuurlijk leiding geven. Dat doe je. Maar als leider is het vooral belangrijk... dat je de experts die je in huis hebt ook hun expertise volledig in laat zetten. En dan moet je dus ook gewoon weten met wat voor mensen je te maken hebt. En dan kom je vanzelf ook bij gevoelens terecht. Er werken alleen heel veel mensen natuurlijk hier. En ik kan niet iedere dag alle gevoelens van alle mensen bekijken of weten hoe het gaat. Maar het is wel belangrijk dat je wel weet wat achter de mens schuilt. Om ook te begrijpen waarom mensen op sommige dagen wel of niet kunnen leveren.
Ja, gaan we het straks misschien nog uitgebreid over hebben, over deze stellingen. Wat wilde je eigenlijk worden toen je een jonge Robert Eenhoorn was?
Ik denk wel dat ik heel snel profsporter wilde worden. En ik was heel jong en ik heb natuurlijk ook nog een tijd gevoetbald, in de voetbalschool bij Sparta gezeten. En ik honkbalde zomers, maar mijn passie lag wel volledig bij sport.
Dus toen je voetbalde, wat was je positie in het veld? Had dat dan
linksbuiten? Eigenlijk heb ik dezelfde positie had ik als Max had in het voetbal. Ja.
Hebben jullie het al eens over?
Heel kort.
Wij
praten eigenlijk tegen elkaar niet zo gek veel over elkaars carrières. Nee.
Maar die opbouw, je zat in de sport. Waar is dan dat moment ergens gekomen? Was dat al op jonge leeftijd? Vriendjes, school? of later?
Nee, mijn leiderschap. Ik bracht eigenlijk ieder weekend, het hele weekend door op een bij Neptunus. Dat was een voetbal- en honkbalclub. Dus 's winters voetbalde ik en 's zomers honkbalde ik. Dus ja, ik was altijd met sport bezig. En wij woonden in onze hele vroege jaren in het Oude Noorden. Maar ik heb de grootste deel in Ommoord gewoond. Maar mijn vriendjes, die waren allemaal, die zaten allemaal bij Neptunus en niet uit de buurt. Omdat wij waren altijd op het veld.
Maar wat was jouw rol in die vriendengroep?
Nou ja, gewoon zoals iedere kind. En natuurlijk neemt de een wat meer het voortouw dan de ander. Ik denk wel dat ik bij die groep hoorde. En ik had ook wel redelijk snel door dat in ieder geval ik speelde altijd heel vaak met ouderen. Dat weet ik ook nog wel. Maar dat had ook mee te maken deels omdat het niveau van sporten, de uitdaging alweer zocht bij ouderen en niet zozeer bij kinderen had die dezelfde leeftijd hadden.
En wanneer is dat ontwikkeld dan, het stukje leiderschap? Nu zit je al in 9 jaar bij AZ en de honkbalbond.
Ja, kijk, geboren. Ik heb dat ook afgevraagd, hè, maar ik speelde bijvoorbeeld een korte stop in het honkbal. En dat is in het midden van het veld. Dus ik denk ook omdat je een positie speelde, afgezien van je persoonskenmerken, was het al een positie waar je eigenlijk genoodzaakt wordt ook om je heen te kijken. Dus heb je al veel snel ook interesse in wat anderen om je heen doen. En realiseer je misschien ook wat eerder het belang van wat andere mensen om je heen doen. Om uiteindelijk ook weer zelf succesvol te kunnen zijn.
Centrale positie. Eigenlijk. Ja. Daar gaat het om.
Ja. Zat dat er dan al vroeg in, als je ziet naar Ten Hag en Slot? Dat waren jongens die als voetballer al bezig waren met trainingen, coachen, weerwoord geven. Zat dat er bij jou dan ook al
in? Ja, dat had ik ook wel. Ja, ik was al heel snel ook geïnteresseerd in misschien wel wat meer dan de gemiddelde. Het om je heen kijken, het tactische deel van de sport. Het heel veel zaken je opnemen, ook geïnteresseerd zijn in andere facetten die ermee te maken hadden. Het raam uitkijken, dus niet alleen maar gefixeerd zijn op je eigen sport. Maar
zat dat
zaken.
In je? Heb je dat van je ouders? Dat moet ergens een prikkeltje gekregen hebben, want niet iedereen is zo.
Ja, ik denk uiteindelijk dat het ook wel voor een groot deel in je zit. Mijn ouders hebben me altijd wel in een omgeving gezet. Wat geweldig was om ook dit verder te ontwikkelen. En een van die zaken noem ik dat ik heel het weekend op een sportclub. Dus wij speelden onze wedstrijden. Maar ja, daarna speelde ik misschien wel nog 15 wedstrijdjes onder elkaar. En dingen regelen met elkaar. En ja, ook de buurt inlopen. Spangen lag natuurlijk om de hoek ook bij Neptunus. En dus je werd ook wel gevormd op straat. En leerde ook wel.
Want je zei net dat je eigenlijk als jonge jongen al een beetje een leiderschap had in die vriendengroep. Of in ieder geval, als je terugkijkt. Waar uitte zich dat dan?
Ja, toch wel een beetje. Misschien wel het baasje spelen. Het voortouw nemen. Ook voorop gaan in de strijd. Nou ja, gewoon een aantal dingen die gewoon waren voor je. Je wilde graag vooraan lopen. Ja, dat weet ik nog wel.
Ja. In Nederland heb je dat natuurlijk ook gehad. Toen ging je op een gegeven moment naar Amerika. Ja. Moet je daar dan weer onderaan beginnen?
Moest ik wel onderaan beginnen.
Ja?
Ja.
Je kwam als een baasje uit Nederland binnen. Ja. En hoe gaat dat dan?
Nou, ik weet nog wel dat de eerste dag, die was zo zwaar. En eigenlijk alles wat ik deed, werd gecorrigeerd. Ik deed niks goeds. En men vroeg zich ook wel af. En ik was nog een hoge draftpick ook. Hè? Dus ik kwam daar ook nog wel binnen. Op college was anders. Hè? College kwam ik binnen en dan was ik ook wel gelijk een van de betere spelers. Maar toen ik tekende bij de Yankees. Ik weet ook nog wel dat iedereen in ieder geval lichamelijk er iets anders uitzag dan ik.
Hoe oud was je toen?
Ik tekende in 1989, dus 90, sorry. Dus toen was ik 22.
Maar dan kom je binnen in een grote jongen in Nederland en dan krijg je dus alleen maar kritiek, zeg je.
Ja.
Kon je daar mee omgaan?
En het was warm en het was. Nou, ik weet nog wel dat de eerste dag dat ik naar huis belde, dacht van ik lever dat tekengeld wel in en ik ga alweer terug naar huis toe. Ik kreeg uiteindelijk niemand te pakken. Zelfs mijn opa en mijn oma niet. En toen heb ik er nog maar een dag aan vastgeplakt. En het is uiteindelijk 10 jaar geworden.
Wat heeft dat, die momenten, zeker dat begin daar. En die kritiek en daar doorheen vechten. Wat heeft dat later met je gedaan? Wat je nu nog meeneemt?
Ja, dat is heel belangrijk geweest.
Wat doet dat dan? Wat neem je mee? Waar denk je nu nog aan?
Omdat ik denk dat als je uiteindelijk ergens de top wil halen. Dat je ook moet leren volharden.
Maar je bij jou lag het dus nu eigenlijk dus destijds niet aan je karakter. Maar dat iemand niet de telefoon opnam in Nederland.
Ja, die had me waarschijnlijk ook wel overtuigd dat het ook wel handig was om toch nog wel een dagje te blijven.
En wat,
maar het is natuurlijk, en dat heb je met talenten. Hè. Kijk, talenten, dat duurt heel lang voordat die iemand tegenkomen die het net zo goed is, of misschien wel zelfs veel beter is. In mijn geval waar kwam ik natuurlijk in één keer spelers tegen die echt wel beter waren. En was je dus in één keer niet meer het middelpunt, maar moest je gewoon heel hard werken. En kijk, in Nederland speelden wij 3 wedstrijden in de week en daar waren het er 142 in de minor leagues in 150 dagen. En in de Major League waren het 162 in 180 dagen. Dus fysiek ook heel zwaar, busreizen. Dus het mentale deel werd daar echt wel op de proef gesteld. En met het systeem wat zij daar hebben, is dat ze het zo zwaar maken dat degene die het voorhouden, ja, die moeten uiteindelijk ook wel mentaal sterk genoeg zijn. Dat is natuurlijk een heel ander systeem wat wij hier hanteren met iedereen ophalen met busjes. Ja. En,
is dat een soort chronische overbelasting die ze daar creëren?
Nou ja, goed. Ik denk er gewoon dat men daar begrijpt dat, kijk, talent brengt je zover. Het mentale deel is heel belangrijk om uiteindelijk ook de laatste stap te kunnen zetten. En nou ja, goed, dat doen zij op deze manier. En voor mij is dat een geweldige leerschool.
Ik kan me voorstellen dat je wordt getest qua niveau. Dat sowieso wat je aangeeft. Maar wat je zegt, het mentale gedeelte waar je getest wordt, is dat ook dingen buiten de sport?
Nee, dat valt wel mee. Ik bedoel, je hebt zo weinig tijd om buiten de sport überhaupt dingen te doen. Je bent blij als je thuis bent en naar bed kan of kan eten en kan slapen. Dus het is niet zo dat ik heel veel zaken of dingen buiten de sport heb gedaan. Als je het bedoelt hoe je leert omgaan met krachten die er van buitenuit ook op je uitgeoefend worden. Of dat nou media is of dat fans zijn. Dat leer je gaandeweg, leer je dat natuurlijk ook wel.
Helemaal dat je zei, hè, een hoge draftpick was je.
Ja.
Er wordt wat van je verwacht.
Ja.
Je komt binnen en je denkt, wow, weet je, dit is echt even aanpakken. Je wil eigenlijk terug naar Nederland. Ik kan me best voorstellen, je bent 22, maar best wel wat met je doet. Aangezien je hier altijd een rooskleurig leven hebt gehad. Mensen keken tegen je op, je was een groot talent.
Ja. Ja, vroeger het Nederlands team.
Ja.
Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar uiteindelijk geldt voor ieder persoon dat er een moment komt dat hij enorm uitgedaagd gaat worden. Alleen bij talenten duurt het wat langer dan bij mensen die wat minder getalenteerd zijn. Maar voor talenten geldt precies hetzelfde. Dat wat ik net zei, dat volharden, dat moet je er wel in je hebben zitten. Want anders ga je uiteindelijk de top nooit halen.
Hey, als leider dus daarin, je hebt dat hele proces, dit proces, mentaal proces. 160 wedstrijden, 180 dagen. Ben je daar wel weer geklommen als, zeg maar, in je leiderschap, in je leidende rol? Of kon dat daar niet in die Amerikaanse cultuur of in dat elftal met allemaal toppers?
Nee, maar ook daar speelde ik natuurlijk op een positie waar leiderschap gevraagd wordt. Dus die rol, zeker op het tactisch vlak, dat was het probleem niet. Het was voor mij vooral in het begin fysiek behoorlijk zwaar, waardoor het ook mentaal zwaar was. Het fysieke werd alleen steeds makkelijker, omdat je steeds sterker werd. Het een gewoonte werd om iedere dag te spelen. Je ook precies wist hoe je dag in moest delen om dat voor elkaar te krijgen.
Voel je dan een soort acceptatie, Robert, in dat veld? Op een gegeven moment na 1 jaar, 2 jaar als, nou, oké, we gaan nu wel naar hem luisteren. Of hij heeft het te pakken, hij ziet er wat breder uit.
Nou, maar acceptatie als het gaat om het was ook niet zo dat ik niet leverde of zo qua prestaties. Dat was het probleem niet. De rol in het clubhuis en zorgen dat de cultuur bewaakt wordt. En merkte ik ook wel dat er ook wel daarna geluisterd werd. En wat het voordeel was als Nederlander, ik speelde daar natuurlijk in Amerika, waar ontegenzeggelijk er ook nog wel cultuurverschillen waren tussen een cowboy die uit Midwest komt ten opzichte van een donkere jongen die uit New York komt.
Ja.
Alleen ik merkte ook wel dat wij Nederlanders al veel verder waren als het gaat om gewoon iedereen behandelen zoals ze behandeld moeten worden.
Ja.
En dat daar geen verschillen waren. Dus ik kon met iedereen eigenlijk wel goed opschieten. En andersom precies hetzelfde.
Was de leiderschap eigenlijk daar, zeg maar, in de kleedkamer anders dan hier in Nederland?
Het is daar, kijk, in Amerika gaat natuurlijk alles om winnen.
En Nederland niet? Tot dat moment?
Nee, Nederland niet. Nee.
Jij zegt tot dat moment, dus stel ik hem tot nu? Nog steeds niet? In Nederland? Zo erg als daar? Nee. Dat het om winnen gaat?
Nee,
vind je niet?
Nee. Dat kan je alleen dan zien in de manier waarop wij doelen stellen. Ik bedoel, in Amerika, iedere kleedkamer gaat elk jaar om kampioen worden. In welke kleedkamer je ook zit. Nou ja, ik hoef jou niet uit te leggen, Wilco, in het voetbal, hoe verschillende doelstellingen erin
zijn. Wij zijn allemaal, we willen niet afgestraft worden, hè? Dat zie je. Is dat het verschil?
Ja, dat is een verschil. Dat is een
maar
verschil.
Zou je dat bij een club het verschil
in Amerika
kunnen zeggen?
In Amerika moet je hele uitdagende doelen stellen. En ga je vervolgens kijken of het realistisch is. In Nederland gaat men eerst realistisch kijken. En dan moet je vervolgens nog kijken, zit er nog enige uitdaging in? Dat is een groot verschil. En dat doet iedereen ermee. Hè? Want bedoel, wij zijn volgens mij een club die best wel uitdagende doelen stelt. Maar ja, als je eromheen kijkt.
Maar vind je dat we in Nederland niet te uitdagend genoeg zijn? In voetbal, maar in de hele breedte van de sport? Durven we dat niet? Wat is de reden daarvan?
Omdat in Nederland veiligheid gaat voor presteren.
Veiligheid voor wie?
Gewoon algemeen, sociale veiligheid is hier heel belangrijk. Is veel minder belangrijk als in Amerika. In Amerika moet je presteren en dan creëer je veiligheid. En hierin is het andersom.
Maar ik zie net een lach bij dat je, dat je het eigenlijk raar vindt dat wij het zo benaderen in Nederland.
Nee, want voor ik denk dat Nederland een geweldig land is om in te leven.
Nee, maar op sportgebied. Dat we nu
nee, maar over... sport gaat helemaal niet over veilig zijn. Je moet gewoon presteren. En als je presteert, sta je op veld. En als je niet presteert, sta je niet op veld.
Maar je zegt, in welke competitie in Amerika ook, als je daar aan het begin van het seizoen binnenkomt, doelstelling is binnen. Kampioen worden.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen, als jij dat hier probeert, toen je hier 9 jaar geleden binnenkwam, dat mensen wel dachten, ja, Robert, misschien een beetje vreemd dat wij nu gaan zeggen dat wij kampioen willen worden.
Nou, wat belangrijk is, is dat je sowieso, en dat hebben we in het begin wel gedaan, dat je doelen stelt waarbij je aan het einde van het seizoen daarop afgerekend kan worden. Dat je weet of je hebt het gehaald of je hebt het niet gehaald. Ja. En als je het niet gehaald hebt, dat je met je allen afvraagt, waarom hebben we het niet gehaald en wat moeten we doen om het wel te halen? Als je doelen stelt als uitdager of zo, weet je, dat zijn allemaal begrippen. Wat is uitdagen? De een vindt dat misschien als je een keertje van PSV wint. En de ander vindt dat je pas een uitdager bent als je ook daadwerkelijk boven PSV eindigt. Dat zijn, maar als je zegt dat je dus structureel de top 4 wil spelen en als je Europees voetbal wil halen, je wil overwinteren, weet je, dat zijn doelen, die kan je gewoon meten. En daar zijn we wel naartoe gegaan. Natuurlijk waren er ook een aantal bij die zeiden, ja, maar ja, goed, dan moet je hogere salarissen betalen en dan moet je dit en dan moet je dat. En, omdat het onveilig voelt.
Dat legt dan een hele grote druk, denk ik, op je organisatie. Wat is jouw rol dan als leider daarin om die druk weg te halen of juist die druk op te voeren? Want uiteindelijk, jij bepaalt dat doel, hè, hier samen met Max. Want dat legt nogal een verwachting bij al die mensen. In de Nederlandse cultuur kunnen we daar moeilijk mee omgaan.
Ja, maar volgens mij gaat het niet om dat als je sowieso een doel niet haalt, dat het betekent dat je gefaald hebt. Kan je misschien heel goed uitleggen waarom je het niet gehaald hebt. Maar wij zitten in een sportorganisatie. In een sportorganisatie word je volgens mij geacht om prestaties te leveren. Dan zou het een beetje raar zijn als je doelen stelt die niks met prestaties te maken hebben. Dus voor mij was het niet meer als logisch. En vervolgens probeer je met elkaar inzichtelijk te maken. Oké, maar wat betekent dat dan voor iedere afdeling? Wat moet die dan bijdragen om ervoor te zorgen dat het hier zaterdagavond op zondagmiddag beter gaat? En dat is volgens mij wat je als leider doet. Je zet een visie neer. Je zet een strategie neer, je probeert de cultuur neer te zetten. Maar vervolgens begrijp ik natuurlijk als geen ander dat het succes uiteindelijk niet door mij bepaald wordt, maar juist door alle mensen die je om je heen hebt lopen.
Maar jij zegt het, wat jij net zegt, ik denk dat wij in Nederland dat veel te veel mensen te bang zijn om te falen. Maar dat het ook weer te maken heeft met de mensen die daarboven zitten, die te emotioneel reageren. Als je dat nou een beetje teruglegt naar die Amerikaanse sportcultuur, hè, ook de invloed dan weer van raad van commissarissen, stakeholders, supporters als ze gaan bewegen. Daar ligt heel veel druk, waardoor mensen volgens mij in Nederland verlammen en dit niet durven of het niet zo hard durven te stellen als jij dat doet. Hoe zie je dat verschil met die Amerikaanse sportcultuur, die druk en die afrekening?
Ja, maar ik denk als je last hebt van druk, dan weet ik niet of een sportorganisatie is dat de plek is waar je dan thuis hoort. Want wij zijn volgens mij ook, en ik heb dan zelf natuurlijk ook gespeeld, heb je daar, dat is een constante factor, druk.
Ja, maar sommige mensen vinden het mooier om op plus te blijven zitten en maar veilige doelstellingen of weg te komen. In Nederland misschien meer dan in Amerika.
Nee, zeker. Nou ja, goed, als je in Amerika uiteindelijk niet presteert, dan komt er een ander die waarvan men denkt dat hij dat wel voor elkaar kan krijgen. Dus het is, ja, dat is anders.
Zouden we hardere doelstellingen moeten stellen? Neem even het Nederlands betaald voetbal. We hebben 18 clubs in de Eredivisie. Kan het scherper, harder?
Nou, prestatiegerichter? Ja, de doelstelling om bij de top 6 te komen van Europese landen. Dat is op zich natuurlijk een prima doelstelling. Als je kijkt naar, dat vind ik best uitdagend. En ook realistisch is wel gebleken. Maar ook daar geldt dat in de veranderagenda jaren geleden de doelstelling was om bij de top 8 van Europa te komen. En nou staan we in één keer zesde.
Ja, en hoe denkt Robert Eenhoorn dan nu we zesde staan, in jouw mindset is altijd weer de lat verleggen, altijd weer scherper die doelstelling neerzetten? Of mag je ook even consolideren?
Nou, kijk, de prestaties om top 6 van Europa te worden, dat vind ik wel iets te weinig. Want het zou betekenen dat het alleen maar daaraan ophangt. Ik heb wel eens gezegd dat het uiteindelijke doel van het voetbal moet zijn dat het Nederlands elftal wereldkampioen wordt. Dat is de enige doelstelling waar we allemaal wat bij zouden kunnen voelen. Als ik structureel top 4 wil spelen of ik win in de top 3 eindigen, dan is dat iets wat mij vooral zou kunnen raken. Maar wereldkampioen voetbal, daar kunnen we allemaal op hebben. Daar hebben we eigenlijk allemaal onze rol in. Als je naar de competitie of het Nederlands voetbal kijkt, of je pakt de competitie aan zich, dan kan ik me nog wel een paar doelstellingen bedenken. Waar krachten buddelen, sterk leiderschap voor nodig is om dat uiteindelijk te behalen.
Voel je soms eenzaam, zeg maar, in die strijd dan?
Niet eenzaam. Ik verbaas me er wel eens over dat de dingen die eigenlijk feitelijk voor je liggen, niet door iedereen gezien worden. Maar dat geldt voor de Eredivisieclubs, maar dat geldt eigenlijk zelden voor de media. Maar ja, het enige wat wij kunnen doen is af en toe de feiten te laten zien. En vinden we het vooral belangrijk hoe we met elkaar hier over zaken ook denken. Ja.
Is het ook niet de macht van de grootste dat de kleintjes daardoor verkrampen of het niet durven? Of misschien...
Ja, maar iedere competitie heb je grote markten en kleine markten. Dat is in Amerika precies hetzelfde. Ik bedoel, New York is geen Alkmaar. Ja, of Kansas City is dan een beter voorbeeld in dit geval. Of Amsterdam is geen Alkmaar. Dat hou je overal. En als je het helemaal vrij laat, ook in Amerika, dan komt uiteindelijk alles bij de grote markten terecht. Alleen begrijpen ze daar wat beter. Dat als je een goed product wil ontwikkelen met elkaar, in dit geval de competitie, ja, dan heb je tegenstanders nodig. En als er geen tegenstand meer is, dan is de competitie niet zo interessant.
Maar je ziet het ook natuurlijk in het voetbal, dat een nieuwe directeuren die erin komen, ja, die zijn toch die eerste vergaderingen, de eerste 1-2 jaar, toch nog wel even overweldigend van alles wat er op hen afkomt. En dan zijn er toch de grote die praten en ook de grote clubs. Is dat ook een soort leiderschap wat misschien moet ontwikkelen in het voetbal? Dat ook mensen die erin komen sneller tegengas geven of durven of meer autoriteit hebben? En nou, daarom blijft de macht misschien altijd bovenin hangen.
Nou, ik zou zelfs zeggen dat het je taak is. Ik bedoel, clubs kijken wat hun eigen belang is en wat het beste voor hunzelf is. Ja, ik denk dat wij nog wel een club zijn die ook wel overstijgend kunnen denken. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Dus het feit dat clubs naar zichzelf kijken en puur naar hun eigen belang, daar kan je het af en toe niet mee eens zijn. Maar ja, vind ik niet zo vreemd. Des te belangrijker is het dat de mensen die erboven zitten, die in die overkoepelende organisatie zitten, dat ook sterke leiders zijn. Omdat je weet dat als daar veranderingen komen die misschien niet ten faveure zijn van de grotere, dat je sterk in je schoenen moet staan. En als je dat niet staat, dan denk ik dat alles ongeveer hetzelfde blijft zoals nu is.
Hebben wij sterke leiders in het voetbal? Onafhankelijke sterke leiders?
Ik vind niet dat ik in deze podcast.
Nee, maar je schipt het wel specifiek aan natuurlijk. Je hebt het over, weet je, de leiders erboven, die moeten de zware beslissingen nemen. Of als er onrust ontstaat, koppen dezelfde kant
op.
Nee,
maar goed, kijk, ik bedoel, we hebben zoiets als de NL League.
Ja.
Ik kan nog niet zeggen of die er wel of niet komt.
Nee.
Ik ga er vanuit van wel, maar ja.
Maar hoe, dat jij je afvraagt of je niet zeker weet of die er komt, waar ligt dat dan aan?
Omdat uiteindelijk, wat ik al zei, het is een verandering en elke verandering brengt weerstand met zich mee.
Ja.
En hoe ga je met die weerstand om? En voor ons, en daarvoor ben ik, wat je net zei, gek op feiten. Omdat ik vind dat iedere discussie die je hebt, of dat het nou in dit geval een Eredivisie is of hier binnen, die moet met inhoud starten.
Ja.
En feiten geven aan wat de situatie is en hoe die zo is geworden en wat we eraan moeten doen om het te verbeteren. Ja, dat ligt dan weer vervolgens aan de experts. Maar ik hou er niet van om met verhalen te beginnen. Want dan schiet het alle kanten op. Je moet gewoon met de feiten beginnen.
We zijn natuurlijk al heel lang bezig, even specifiek in Nederlands voetbal, over de besliscultuur en het zou anders moeten al vele jaren. Nu zijn we bezig met de NL League. Wat zou er in Amerika anders zijn gegaan? Of hoe pakken ze dat aan waar wij van kunnen leren? Met dit specifieke verhaal dat we samen iets willen gaan vormen, moeten dingen uit het verleden doorbreken? Of is Amerika gewoon anders begonnen? Zijn we al te ver?
Nou, kijk, Amerika kopiëren, dat lijkt me erg lastig. Maar wat in Amerika heel belangrijk is, is competitive balance. Zij begrijpen dat als er geen competitie is onderling, dan is er geen product. Dus men doet daar heel veel aan. Dus je hebt de draft. Je hebt een
even uitleg voor de mensen die niet de Amerikaanse sportcultuur altijd volgen zoals wij dat doen.
Ja.
Zeg maar de nummer laatst van een seizoen mag zeg maar als eerste kiezen. Dus het grootste talent uit college.
Mag in principe het grootste
talent. Dus je krijgt het grootste talent krijg je binnen, waardoor je selectie weer sterker wordt.
Ja.
En die kampioen is geworden, mag de nummer laatst kiezen.
Ja, maar ze hebben een salary tax. Hè? Ja. Dus ze hebben een luxury tax. Hebben ze. Dus ze zorgen dat de grote markten niet helemaal weglopen, waardoor de onvoorspelbaarheid van sport, wat natuurlijk mooi is, dat het definitief verdwijnt.
Is dat het grootste gevaar in Nederland wat zou kunnen ontstaan?
Nou ja, Nederland ontstaat het, maar dat kan je Nederland niet eens helemaal kwalijk nemen. Dat ligt natuurlijk bij de Europese bond.
Ja.
Die hebben ervoor gezorgd dat de Champions League zo verschrikkelijk veel meer gelden krijgt dan de rest. Dat de onvoorspelbaarheid in nationale competities, die verdwijnt.
Maar jij bent wel een voorvechter in Nederland, en dat vind ik altijd wel, en daar ben je ook uitgesproken in, om die competitive balance in Nederland wel te behouden. Dat die ook niet te groot wordt.
Omdat ik weet dat als je als competitie interessant wil blijven en voor steeds meer partijen interessanter wil worden, dan moet je een goede competitie hebben.
Ja.
En dat betekent dus onvoorspelbaarheid.
Maar dat betekent dat de grote de kleine moeten helpen. Dit is het toch?
Ja, maar goed, wij zijn natuurlijk ook voorstander van solidariteit. Daar zijn we ook altijd een voorvechter van geweest. En het zou voor ons ook misschien wel beter zijn om achter de grotere clubs aan te lopen. Want dan hou ik uiteindelijk ook elk jaar iets meer geld over.
Ja.
Wij denken zo niet, omdat we vinden dat het belangrijk is dat de Eredivisie in dit geval een geweldige competitie is. Waarbij juist zoveel mogelijk clubs aan elkaar gewaagd zijn.
Maar kan jij mensen overtuigen? Past dat bij jou als leider?
Ik denk wel, als men goed luistert, dat ik dat wel kan. Alleen ja, en hetzelfde geldt met niveau van spelen en zo. Weet je, op een gegeven moment moet je ook concluderen dat iemand uiteindelijk is wat het is.
Ja.
En als het niet voldoende is in sport, dan word je niet meer opgesteld of dan neemt men afscheid van je. Laten we zeggen, in dit domein betekent het dan dat je op een gegeven moment stopt met signalen te geven en met te zenden, omdat je eigenlijk concludeert dat het geen nut meer heeft.
Even naar jouw organisatie, we hebben het net over luisteren. Waarom luisteren mensen in deze organisatie naar jou? Wat halen ze daaruit?
Ik draai het eigenlijk liever om. Ik heb liever dat dat mensen mij vertellen wat we moeten doen, dus dat ik vooral naar hun moet luisteren.
En hoe doe je dat? Is dat populair gezet management by walking around?
Ik denk dat heel veel goede mensen om je heen verzamelen essentieel is om te kunnen groeien. Dus ik denk meer dat je als club zijnde, of in dit geval als leider, de mogelijkheid moet bieden om goede mensen de mogelijkheid geven om zich te ontwikkelen. Omdat ik denk dat als mensen ontwikkelen individueel, dat uiteindelijk de organisatie ontwikkelt. En ik geloof niet in dat mensen elke dag bij mij langs moeten komen om verantwoordelijkheid af te geven.
Hoe help jij ze te ontwikkelen dan? He, ze zitten
het is eigenlijk heel simpel. Als je zegt van, joh, luister, ik wil gewoon weten wat jij nodig hebt om met jouw afdeling of jou zelf individueel beter te worden. En wat heb je van mij daarvoor nodig?
Mm-hmm.
Dat betekent ook wel dat als je niet bezig bent met ontwikkeling, niet bezig bent om jouw afdeling te verbeteren en te ontwikkelen, dat dit misschien wel ook niet de plek is dan waar je thuis hoort. Wij zijn op zoek naar, als je statisch bent, dus als je dingen wil houden zoals nu is en dat je dat wil beschermen, dan is AZ niet de club waar je moet zijn.
Ben je dan ook altijd op zoek naar een scoutje, zeg maar, voor beste mensen? Zeg maar in marketing, commercieel. Ben je daarmee bezig?
Die mensen bepalen uiteindelijk ons succes.
Ja.
Of dat nou spelers zijn op het veld of de staf eromheen. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor al die andere afdelingen.
Maar hoe doe je dat? Hoe ga je op zoek naar de beste mensen?
Gewoon door te proberen met je recruitment team en HR dat steeds beter in kaart te brengen. Hoe mensen, talentvolle mensen, hoe zien die er nou uit? Welke persoonskenmerken hebben die? Wat drijft hun? Wij zijn ook wat minder geïnteresseerd in. Kijk, mensen zeggen altijd ervaring, weet je, is heel belangrijk. weet ik niet of ervaring is. Misschien ben je wel heel erg ervaren om dingen niet goed te doen. Dat kan ook.
Hoe ver neem jij met onderbuikgevoel bij het aannemen van mensen in gesprekken de beslissing?
Nou, ik vind onderbuikgevoel ben ik niet zo van. Kijk, onderbuikgevoel. Kijk, als je bijvoorbeeld een wedstrijd hebt, hè, dan weten we bijvoorbeeld wel wie de meeste productiviteit heeft. En dat doe je op basis van een grote sample size, zeg maar. Maar een wedstrijd zelf, daar gebeuren van allerlei dingen. En heb je dus eigenlijk weer te maken met small sample size. Dus het zou best kunnen zijn dat in een wedstrijd een coach bepaalde dingen ziet die afwijken van het gemiddelde. En dat je daarom keuzes maakt. Maar uiteindelijk krijg je altijd weer regressie naar het gemiddelde als je over de lange termijn beslissingen neemt. Dus onderbuik probeer ik juist een beetje vandaan te blijven. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ook ik gewoon een mens ben met emoties en dingen zie en iets beoordeel en vervolgens op zoek ga naar een bevestiging van wat ik als eerste heb beoordeeld. Ik begrijp alleen dat dat niet zo verstandig is op basis van die emoties.
Omdat je net al zegt, soms ga ik ook wel vaker op die persoonskenmerken dan echt dat cv en die ervaring. Ja. Om je doelstelling te bereiken. Want
omdat je eigenlijk wil weten, ik ben veel meer geïnteresseerd wat iemands plafond is dan waar die op dit moment staat. Kijk, en als iemand ervaren is en die staat hier, maar die kan uiteindelijk niet meer groeien. En ik heb iemand die jong en ambitieus is en wil leren en er alles aan wil doen en slim is. En ik denk, of wij denken van ja, maar daar zit uiteindelijk een hoger plafond in. Ja. Dan kiezen we altijd.
Hoe haal je dat uit een gesprek, Robert? Waar kijk je naar? Waar let je op als mensen bij je komen?
Daar zit een heel proces aan. En daar zitten allerlei gesprekken aan. En er zitten ook testen die we laten doen. Waar het persoonskenmerken naar voren komen. En wat iemands voorkeur is, et cetera. We proberen zoveel mogelijk te weten te komen van een persoon. Maar ja, dat is volgens mij heel logisch. Als je jezelf de grootste kans wil geven op een goede beslissing, dan moet je zoveel mogelijk informatie verzamelen.
Maar je maakt dus nooit een beslissing. Hè, stel dat de data, hè, je laat een persoon allemaal testen doen die hier moet komen werken. Nou, denk je, en dan toch dat jij denkt, ja, maar ik heb toch het gevoel dat deze persoon ons verder gaat helpen.
Nee, maar kijk, de harde kant, hè, zeg ik dan maar eventjes. Ja? Dat is de resultaatkant. Daar kan je heel veel dingen van meten. Maar uiteindelijk is de zachte kant natuurlijk ook hartstikke belangrijk. En daar kom je achter door mensen te observeren of in gesprek te gaan met mensen. Dus het kan dat de zachte kant
wint van de harde kant.
Ik geloof niet dat je van een Lada een Mercedes kan maken. Dus je moet wel uiteindelijk ook wel bepaalde kwaliteiten hebben. Maar wat je vervolgens met die kwaliteiten doet en of je eruit haalt wat erin zit, ja, dan kom je weer aan die zachte kant.
Maar dan kom je ook weer een beetje aan leiderschap. Je hebt zo iemand aangenomen, zoals je net zegt met je managers, die heb je aangenomen, die moeten zo'n team inspireren. Hoe monitor en hoe volg jij dat proces? Hoe blijf je dan als leider, zeg maar, in contact met die manager? En hoe daag je hem uit? Hoe prikkel je hem? Nou ja, komt hij elke week bij je? Heb jij bila's? Hoe ben je met dat soort gasten bezig?
Nee, dames? Natuurlijk heb je je gesprekken. Maar uiteindelijk volg je alles weer ook op basis van feiten. Dus wij kunnen van alle afdelingen uiteindelijk ook wel weer meten wat de voortgang is.
Nou, wat doe je? Je haalt iemand bij je. Is dat een arm eromheen? Is Robert dan keihard? Is die dan? Pak je alleen die cijfers? Hoe ontwikkel je iemand? Ook iemand die wel eens vastzit.
Nee, maar jij zei net, ben je autoritair? Het zal best wel eens een keertje ergens voorgekomen zijn dat je dat bent geweest. Alleen in de basis ben je dat niet. Volgens mij geef je leiding aan een persoon of aan mensen wat ze op dat moment nodig hebben. Dus dat kan ook een arm omheen slaan. Ik ben gek van mensen die hun nek durven uit te steken, die risico's durven te nemen, die bereid zijn om te vernieuwen. Maar dat betekent ook dat die mensen ook wel af en toe de fout in gaan.
Het lijkt wel alsof je toepraat naar iets wat je naar ons hebt opgestuurd. Denzel Washington heeft ooit een speech gegeven. Nou, laten we er even naar gaan luisteren en kijken.
Fall forward. This is what I mean. Reggie Jackson struck out 2,600 times in his career, the most in the history of baseball. But you don't hear about the strikeouts. People remember the home runs. Fall forward. Thomas Edison conducted 1,000 failed experiments. Did you know that? I didn't know that. Because the 1,001st was the light bulb. Fall forward. Every failed experiment is one step closer to success.
You've got to take risks, and I'm sure you've probably heard that before, but I want to talk to you about why that's so important. First, you will fail at some point in your life. Accept it. You will lose. You will embarrass yourself. You will suck at something. There's no doubt about it.
You will suck once in your lifetime. Je begon meteen te lachen. Wanneer was dat voor jou voor het eerst?
Als je sport, dan zitten er natuurlijk wedstrijden tussen.
Ja.
Dat je gewoon niet goed bent.
Nee.
En in het geval van sport is daar de vervelende bijkomstigheid dat er dan ook nog wel veel mensen bij zijn die dat zien. Ja. En dus dat die ervaringen die heb je. Maar het moet je er niet van weerhouden om toch weer de handschoen op te pakken, in dit geval letterlijk. En weer de dingen te doen die noodzakelijk zijn. Weer de risico's te nemen, weer in de arena te stappen. En weer gewoon je ambities na te streven. En mensen die, zeg ik altijd, agressieve fouten maken, die zullen niet hier afgerekend worden. Passieve dingen verdedigen, geen eigenaarschap nemen van fouten, daar heb ik wel een hekel aan. Dus betekent het ook dat als mensen fouten maken, maar wel met de juiste agenda, wel met de juiste gedachten.
Maar heb jij zelf ook een
heeft hier wel eens iemand een salarisverhoging gekregen? Laten we zeggen, die een kostbaar foutje maakte op dat moment. Alleen alles wat hij op dat moment probeerde, klopte gewoon.
Okay.
En dan vind ik dat juist een uitgelezen moment om aan te geven van je hebt eigenlijk gedaan zoals we het graag zien.
Hmm.
Alleen de uitkomst was vervelend. En mensen krijgen over het algemeen geen credit voor dingen die ze goed doen, maar waarvan de uitkomst slecht is.
Ja.
Dus ik ben ook veel meer van, heb je procesmatig alles gedaan om jezelf de grootste kans te geven te slagen dan wat uiteindelijk het eindresultaat is. Omdat het eindresultaat kan soms gewoon verkeerd vallen, ondanks het feit dat je zelf niet zo gek veel fout gedaan hebt.
Maar dit gaat over andere mensen. Heb je, als je naar jezelf kijkt, dat je zegt, je bent agressief keuze maakt?
Ik denk niet dat ik gezien word als iemand die niet durft om nieuwe paden te bewandelen.
Maar wat is echt, als je zegt, daar heb ik geen credits voor gekregen, maar als ik mezelf reflecteer, als ik met mezelf in de spiegel aankijk, dat ik denk, ik heb daar een risico genomen, sta ik nog steeds achter.
Nou, ik credits krijgen, laat ik het vooropstellen, dat is niet wat mij zo'n wakker doet
worden.
Precies
wat je net zegt. Hè?
Maar als je kijkt, ik ben naar Amerika gegaan om Major League Honkbal te halen, een jongen uit Nederland.
Ja.
Ik kan me best voorstellen dat mensen dachten van, wat gaat hij daar nou in godsnaam doen? Ik ben teruggekomen en met het Nederlands team gingen we de wereldtop aanvallen. Nou, dat was ook belachelijk dat we dat deden. Uiteindelijk zijn we wereldkampioen geworden.
Maar dit zijn allemaal dingen die goed zijn gegaan met agressieve keuzes maken.
Nee, maar goed, je hebt het over credit.
Jij bedoelt dus uitdagend. Wat goed gegaan is waar die niet de credits voor heeft gehad, omdat het niet gezien is.
Juist. Ja, of dat de uitkomst misschien niet goed was, maar dat je het opnieuw weer zou doen, ondanks dat het veel backlash heeft opgeleverd.
Nou ja, goed, we hebben de situatie gehad een paar jaar geleden met dat we gelijk zijn gereinigd met. Nou, dan zijn we ook de strijd aangegaan. Uiteindelijk
heel veel backlash over gekregen.
Ja, goed, kan je afvragen. En nogmaals, als ik ernaar kijk of men een huiswerk destijds goed heeft gedaan.
Hmm.
Dat zou ik zo weer doen. Uiteindelijk hebben we natuurlijk, als je het hebt over credits, niet gekregen. Want de uitkomst was uiteindelijk dat de één alles kreeg. En wij hadden nul kunnen krijgen uiteindelijk als Ferdy Druijven hier niet nog een penalty versiert tegen Pilsen. Maar dat zou ik precies hetzelfde met
als je gedaan kijkt, hè, dit gaat een stukje over falen of wat dan ook. Zijn er dingen in jouw leiderschap die je met de wetenschap van nu, door de ervaring, dit is zo'n ding misschien, maar je zegt eigenlijk al, ik had dat nu weer zo gedaan, op die manier. Zijn er dingen die je wel geleerd hebt die je anders doet in de loop der jaren? Je bent van de agressieve doelstellingen, recht vooruit, hoger, groter, uitdaging. Ik vind ook altijd, je hebt geen blad voor je mond op inhoud. Hè? Zijn er nou dingen waarvan je denkt, dat zou ik in de toekomst anders doen? Zijn de lerende factoren als leider? Of bij AZ, of landelijk, wat we met de clubs doen?
Dat vind ik heel moeilijk.
Waarom vind je het moeilijk?
Nou, omdat ik even niet iets. Tuurlijk heb ik ook, wat ik al zei, ongetwijfeld fouten gemaakt. Ik weet alleen even niet
Reflecteer.
Ik kan niet zoiets een onderwerp benoemen. Kijk, dit gaf ik net aan met een paar jaar geleden. Wat er dan gebeurt als je het hebt over dat ik, ja, uiteindelijk wat je doet wel klopt. Maar de uitkomst uiteindelijk niet is wat je graag zou willen zien. Maar ik ben veel meer gefocust om hoe ziet goed eruit dan hoe zag het er nou precies uit toen het fout ging. Dat wil niet zeggen dat je niet moet bespreken wat er fout gaat. Want er gaan natuurlijk ongetwijfeld ook dingen gaan er fout.
Wat is er voor jou fout gegaan als leider? Maar je zegt, ja shit, dat heb ik echt de verkeerde beslissing. Daar heb ik iemand weggestuurd. Dat had ik nooit moeten doen. Ben ik te vroeg geweest. Of ik heb met het dak hier. Of ik heb...
Ik zie dat.
Of ben je gewoon...
Er kwam een lichte glimlach. Aan wat moest je denken?
Nee, ik dacht dat hij iets wilde inleiden of zo.
Nee, ik had het open.
Die, nee, ik ben dacht dat ik langer mee moeten wachten.
Kijk, uiteindelijk zou ik wel wat willen horen. Waarvan je van, nou dat, toen in mijn leiderschap als directeur. Ik was 3 jaar hier. Heb ik totaal toen... Als ik dat nu zou doen, zou ik het anders doen. Ik ben daar te agressief geweest. Ik ben te snel gehandeld. Ik heb...
Ja, misschien kom ik er zo op terug. Ja, ja. Ik ga even nadenken.
Reflecteer jij je leiderschap?
Ja, dat wilde ik ook weten.
Tuurlijk.
Met wie en wat haal je daaruit? Laten we het zo zeggen. Wat heb je daar de afgelopen jaren uitgehaald? Wat hebben mensen tegen je gezegd?
Er zijn natuurlijk altijd onderwerpen, wat ik al zeg, hè, waar je zelf ook niet de expert in bent. Tegelijkertijd, kijk, ik denk als je in de organisatie kijkt, of in een sportorganisatie, dan heb je... Ik ben gek op driehoeken. Dat komt misschien omdat ik vroeger veel dubbelspellen heb moeten maken met een korte stop en de eerste honkman. Maar dat geldt eigenlijk in een organisatie precies hetzelfde. Dus als je bij ons kijkt en je ziet twee driehoeken, waarvan de voorzitter van de Raad van Commissaris met een technisch directeur en een algemeen directeur. En je pakt die andere driehoek met die technisch directeur en die algemeen directeur en die hoofdtrainer. Goed, dan heb je daar eigenlijk twee driehoeken, waarvan het volgens mij essentieel is dat je reflecteert met elkaar en op basis van vertrouwen alles met elkaar deelt en zegt. En ook moet kunnen delen van elkaar wat je goed, maar ook wat je niet goed
gaat
vindt.
Gaat dat hard hier? Gaat dat op de inhoud? Gaat dat hier bij AZ? Zo, die driehoek aan de bovenkant met de Raad van Commissarissen. Toch een belangrijke groepering in het voetbal die af en toe heel emotioneel kan zijn. Of juist heel goed als toezichthouder. En aan de onderkant met zo'n trainer veel directer op het resultaat. Hoe reflecteer je aan de bovenkant? Max, voorzitter, raad van commissarissen, volgens mij René Nelissen hier.
Ja.
En Robert Eenhoort. Hoe gaat dat? Neem ons eens mee.
Nou ja, gewoon alle doelen die je met elkaar stelt. Dat je daar gewoon goed naar kijkt. Van, klopt het nog wel wat we doen met elkaar? Of moet dat aangepast worden? En waar zit het hem dan precies? En hetzelfde geldt natuurlijk met je hoofdtrainer. Ook daar zitten we om de aantal weken mee. Mm-hmm. Om gewoon te kijken van klopt het nog wat we doen. En dat is niet alleen maar dat wij en Max en ik vertellen wat wij vinden dat er goed en wat er slecht gaat. Maar andersom precies hetzelfde. En of dat dan hard is. Ik weet niet of dat hard is. Als de afspraken gewoon zijn dat je op basis van de inhoud elkaar vertelt wat er goed en wat er slecht is. Dan zie ik dat niet als hardheid. Dan zie ik dat gewoon als dat je volgens mij kritiek moet leveren op elkaar en met elkaar om weer te kunnen groeien.
Ja. Vorig jaar bij jullie het eerste helft van het seizoen was het moeizaam. Pascal Jansen trainen. Dan heb je die driehoek aan de onderkant. Max Huibers, technisch directeur, verantwoordelijk voor het voetbal. Robert Eenhoorn, algemeen directeur en een trainer. Wat is dan de rol van de algemeen directeur in die driehoek als het op het belangrijkste punt op het veld even niet loopt? Wat is jouw rol dan? Richting zo'n coach, wat kun jij met die manager, wat beteken jij dan? Of richting Max?
Ja, maar als je... Kijk, kan ik een aantal antwoorden op geven. Maar even als je gewoon naar de historie kijkt van AZ in de afgelopen jaren. Dan was het, voordat ik hier kwam, waren ze ook 10e en 8e geworden. Dan is het de derde, vierde, zesde. Dan is het weer derde, vierde. Dan is het gedeeld eerste, blijf ik zeggen. Dan is het derde. En uiteindelijk vorig jaar was het vijfde. Dus als je kijkt, dan zie je eigenlijk als het ware dat je iedere keer een piek hebt. En als je die piek hebt gehad, dat het ietsje minder is. Het is natuurlijk, het zou raar zijn als een organisatie als AZ of een club als AZ ieder jaar... zeg maar, of dat je die piek vast zou kunnen houden. Gewoon de club die we zijn. We zijn natuurlijk een club die spelers kwijtraakt als ze succesvol zijn, het ene jaar wat meer dan het andere. Als je naar vorig jaar kijkt, en dan kom ik weer terug op de feiten, en je ziet dat volgens mij 6 van de 11 basisspelers er niet meer zijn. En je kan feitelijk kijken wat dat met een elftal doet, dan kan je al bijna voorspellen dat het in ieder geval iets minder wordt dan het jaar daarvoor. Dat wil je natuurlijk niet. En daar wil je ook alles aan doen om dat te voorkomen. Maar is niet helemaal onoverkomelijk. Dat betekent ook trouwens weer dat als je eenmaal dat dipje hebt gehad, dat de kans dat het weer beter wordt natuurlijk ook weer groter wordt. Dat één. Ten tweede, jij zegt in het begin ging het heel moeizaam. Dat was qua resultaat, klopte dat wel. Maar ook toen hebben wij gezegd dat wij eigenlijk zagen dat we te laag op de ranglijst stonden ten opzichte van wat de feiten ons vertelden.
Maar wat de
dus
feit
dan
is...
kan je, als je dat weet, is er geen enkele reden om in paniek te raken. Juist niet in paniek raken. Alleen de buitenwacht, de fans en de media, je krijgt dus druk op een organisatie op dat moment.
En wat is dan jouw rol? Want dan komt het uiteindelijk
De rol is gewoon, wat ik net al zei, de rol is gewoon om de feiten te overleggen wat de situatie daadwerkelijk is. En dat je vooral in dit geval door moet gaan hoe we bezig zijn. Omdat het dan haast niet anders kan dan dat de resultaten beter worden.
Ben jij niet beïnvloedbaar op zo'n moment?
Door wie?
Door externe factoren?
Nee. Media heeft geen invloed op mij.
Nooit gehad?
Nee.
Denk je erover na hoe je in de media opereert, wanneer je wat
Nee,
moet
want
zeggen?
Die moeten het doen. En ik kan het ze ook niet kwalijk nemen. Met heel weinig informatie moet je uiteindelijk moet je een stuk schrijven. En het is ook heel simpel. Als iets op het veld slecht is, dan is het slecht. En als iets op het veld goed is, dan is het goed.
Ja, soms worden de feiten wel eens verdraaid. Soms worden de feiten wel eens verdraaid, omdat jij intern weet dat het anders ligt. Maar al die mensen in het stadion denken dat het zo is.
Nou, dat weet ik ook niet of dat zo is. Maar als dingen verdraaid worden, dan zeg je het al, dan worden dingen verdraaid. Dan zou ik op basis van verdraaide stukken zou
en
ik dan
laat je het gaan, maak
aanpassen.
Je druk over of denk je van nou, oké, als intern iedereen maar weet hoe het zit, dan is het
nee,
goed.
Maar ook daar geldt weer dat ik heb met heel veel media te maken gehad en ik ben ook in een situatie geweest in New York en het was echt niet zo in New York dat ze over mij wilden schrijven iedere dag. Maar ik heb wel gezien wat er in een kleedkamer gebeurt dagelijks als het over media gaat. Dat is gigantisch. Dus ik heb heel veel mensen te maken gehad in mijn carrière die in media landschap zitten. Ik ben altijd in zijn algemeenheid gek op journalisten geweest die ook naar de feiten kijken en op basis van die feiten met vragen komen, goed onderlegd zijn, zich goed verdiept hebben in zaken. Dat zijn degene dat ik zelfs nog wel eens misschien zeg van, hey, hoe zie jij dit of hoe zie jij dat? Maar mensen die de feiten verdraaien of hele andere agenda's hebben of zo.
Maar we hebben ermee te maken.
Daar heb ik niks mee.
En beeldvorming is natuurlijk ook echt wel een issue in ons vak. Jou persoonlijk, denk ik, heb je net al aangegeven, doet het niks.
Nee,
kan een organisatie wel raken.
Nou, nee, maar dus is het heel belangrijk om in een organisatie te vertellen, luister, dit is hoe het is.
En hoe doe je dat dan? Ga je vaak je mensen opzoeken, roep je ze bij elkaar bij crisissituaties? Hoe ga je daarmee om?
Nou, het kan best zo zijn dat als de druk wat hoger komt, dat je wat frequenter bij elkaar moet gaan zitten. Om even te zeggen, luister, dit is misschien wel wat er gezegd wordt. Maar dit is de situatie als die daadwerkelijk is. Kan ook andersom zijn, hè? Het kan ook zijn dat de resultaten heel goed zijn. Terwijl je eigenlijk al ziet van jongens, we moeten nu echt heel erg opletten. Want de resultaten zijn wel goed. Maar als we zo doorgaan, dan kan het haast niet anders dan dat het een keertje fout gaat.
Nee. Door wie word je wel beïnvloed?
Ik zou ongetwijfeld ook beïnvloed worden.
Nee, maar heb je raadgevers, familie, waar je wel dingen tegen aanhoudt? Omdat je zegt, externe factoren zoals media, die kunnen alles schrijven, die kunnen alles zeggen, die raken mij niet.
Mij persoonlijk niet. Ik ben gek op wat ik zeg. We hebben zo verschrikkelijk veel goede, slimme mensen in deze club zitten. Op allerlei afdelingen, in allerlei gebieden. Ik vind het geweldig om met die mensen te praten en hun mening te horen. En op basis van hun mening te kunnen concluderen van, hey, luister, we moeten dit of dat doen. Want dan gaat het veel beter. Dus ik heb ook altijd gezegd, volgens mij gaat leiderschap erover om ervoor te zorgen dat je zelf juist helemaal niet meer nodig bent. Dat lukt ook niet, want er zijn zat onderwerpen. Daar krijg je niet alle handen voor op elkaar. En er zijn echt wel momenten dat uiteindelijk iemand moet zeggen, oké, we komen er niet helemaal uit met elkaar, dus we gaan deze kant op. Maar volgens mij, normaal gaat leiderschap erom dat je zelf kan verdwijnen.
Maar wat levert jouw leiderschap deze organisatie op? Er is ook heel vaak gesproken, Feyenoord, Robert Eenhoorn. Als zo'n club je binnenhaalt, wat levert jouw leiderschap een club op, een organisatie? Wat breng je mee? Gaat hij weer lachen?
Zie je? Ja, ik moet lachen, omdat ik had hier natuurlijk ja tegen gezegd. Toen realiseerde ik me eigenlijk van, ja, dan moet ik over me...
Nee, je moet af en toe over jezelf gaan praten. Maar vind je dat moeilijk? Ja. Want uiteindelijk vind ik ook in leiderschap dat je sterke en zwakke punten goed moet onderkennen.
Nou, ik heb altijd liever, maar dat had ik ook met teams, dat conclusies uiteindelijk door anderen getrokken worden. En niet dat je conclusies aan anderen oplegt. En ik vind ook als leider bijvoorbeeld dat als het slecht gaat, dat je vooraan moet staan. En als het goed gaat, juist de mensen naar voren schuift die daar belangrijk in zijn geweest. Dus ja, misschien dat daarom wat lastiger is.
Maar je weet het wel wat je meeneemt en anders moeten wij het invullen. Maar het is toch, je hebt toch bepaalde kernkwaliteit. Als Robert Eenhoorn binnenkomt bij een club, dat ga ik proberen. Daar sta
niet
ik
je
voor.
Eerste klusje wat je hier hebt gedaan. Je hebt het eerder bij de Honkbalbond gedaan.
Ja, maar ik denk wel dat kijk, ik ben wel van uitdagende doelen. Dus ik wil wel met iets bezig zijn waarvan misschien wel het omveld zegt, ja, weet je, dat kan je wel als doel stellen, maar dat kan eigenlijk helemaal niet. Ja, en dan met heel veel mensen de overtuiging hebben, dat het wel kan, maar ook hoe ziet dat er dan uit? Hoe ziet dan winnen in dit geval eruit? En ik ben ook heilig van overtuigd dat het geen toeval is dat sommige mensen wel succesvol zijn en andere niet. En sommige organisaties wel succesvol zijn en andere niet. En succes kan ook, ik ben niet achterlijk voor een club zijn die, weet ik veel, de 17e begroting in Nederland heeft en 9e of 8e wordt. Dat is ook geweldig als je dat voor elkaar krijgt. En ik wil uiteindelijk zorgen dat er mensen, dat de groep die erin gelooft, en de groep experts die ervoor nodig zijn, dat die groep steeds groter wordt. En dat alles wat daar niet in past, en daar niet in gelooft of met hele andere agendas werkt, dat die uiteindelijk naar de zijkant worden.
Hoe wrijf je in die vlek, Robert? Hoe wrijf jij in die vlek dat iedereen erin gaat geloven? Is dat mailtjes, mensen bij elkaar halen, continu op de werk? Hoe laat je, schets dat is dat beeld van winnen
bij
AZ?
Je kan niet, Wilco, er is niet een handboek van als je dit nou volgt, dan ben je altijd succesvol.
Nee, maar je hebt wel meer dan 10 jaar ervaring. Dus je hebt wel dingen meegemaakt die je misschien vroeger op een andere manier aanpakte om een groep één kant op te krijgen dan dat je nu doet.
Ik denk wel dat ik een geweldige leerschool ook heb gehad. Ik denk wel dat ik onbewust ook dingen heb meegekregen in mijn tijd, met name die eerste jaren bij de Yankees, laten we zeggen, het is de meest succesvolle sportorganisatie. Ik denk
wereld.
In de tijd dat ik daar zat misschien ook wel de grootste sportorganisatie. Uiteindelijk heeft de voetbal natuurlijk een enorme vlucht genomen in de afgelopen jaren. En zijn heel krachtig en financieel heel sterk geworden. Doe je alles wat noodzakelijk is om jezelf de grootste kans te geven om te winnen? Individueel, maar ook als team. En daar was men zo verschrikkelijk gedisciplineerd in. Want het is best het moeilijkste in sport is om constant te zijn. Dat is het moeilijkste wat er is. Iedereen kan een keer pieken. Dat kan iedereen wel een keertje. Maar constant presteren, dat is echt het moeilijkste wat er is. En dat brengt een bepaalde mentaliteit met zich mee. En zelfs ik, kijk maar, ik ben nog geloof ik al 35 jaar mijn vrouw. Maar mijn vrouw zegt af en toe nog steeds tegen mij, meen je dat nou? Ga je dat ook nog doen nu? Vind je dat nou ook nog steeds noodzakelijk? Dat zit er gewoon in. Het zit er gewoon in dat je uit iedere dag persoonlijk pest wat erin zit. Ja. En misschien is dat wel onbewust ook een voorbeeld. Dat als mensen denken, als die dat doet, waarom zou ik dat dan niet doen? Of dat het een bepaalde standaard is. En dat zit in mij. Dat gaat er ook wel uit. En ik heb ook heel sterk... Ik zat naast naar die documentaire op ESPN te kijken van Derek Jeter. Mm-hmm. En die zei ook van, en ik herken dat wel. Dat
oud collega van jou bij de New York Yankees.
Ja, en die zei ook, en niet toevallig, omdat we natuurlijk in dezelfde organisatie zijn opgegroeid. Zo van, als je dan gewonnen hebt, what's next? Mm. Dat je maar heel kort een gevoel hebt van vreugde. En al gelijk weer bezig bent van, maar wat is er nou weer nodig om dat volgende moment mee te maken.
Maar je komt uit een organisatie waar winnen eigenlijk de standaard is. Ja. De New York Yankees. Volgens mij heb je ook gezegd, het draait om winnen. Hoe ga je met verlies om?
Verlies doet altijd pijn.
Ja.
Ja.
Ja. Hoe lang?
Nou ja, even. Want uiteindelijk ga je natuurlijk weer aan de gang om ervoor te zorgen.
Is dat ook ervaring, dat je nu beter met verlies om kan gaan? Of ben je nog steeds dezelfde als de 22-jarige die in New York aankwam en een wedstrijd verloor?
Nou, je kan met verlies niet hetzelfde als een speler omgaan, of als bestuurslid omgaan, als dat je dat als speler...
Nou, hoe je je uit, denk ik dat dat niet hetzelfde kan. Maar het gevoel niet. Kan
het gevoel misschien... is precies hetzelfde.
Ja?
Ja, het gevoel is precies hetzelfde.
En hoe uit je dat nu tegenwoordig?
Ja, dat zal men wat minder zien van buitenaf. Maar verliezen moet ook een beetje pijn doen. Ja. Verliezen moet anders voelen dan winnen.
Ja, ik zie het aan je dat je er niet echt van houdt om te verliezen. Als je nu 9 jaar AZ kijkt, wat is de grootste nederlaag die je hebt geleden?
De grootste nederlaag?
Of de grootste tegenslag?
Ja, ik denk uiteindelijk de grootste nederlagen, dat zijn dan gevoelsmatig de bekerfinales geweest. Omdat je dan heel dicht bij een prijs zit, eigenlijk nog 1 stap te zetten. Ja, je neemt uiteindelijk die stap niet.
Okay.
Ja.
Nou, ik dacht dus dat je zei, we zijn gedeeld eerste geworden, dat heel diep bij je zat.
Nee, want daar zijn we gedeeld eerste geworden.
Ja, maar je hebt niet de erkenning gekregen.
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Sportief gezien... ben je gedeeld eerste geworden. Dus daar gaat het volgens mij niet om erkenning. Nee. Financieel gezien uiteindelijk niet, nee.
Nee, maar ook uiteindelijk... Nee, nou, dat ben ik met je eens. Ja. Je bent gedeeld eerste geworden, maar uiteindelijk niet de Champions League ingegaan.
Nee, maar die kans hadden we uiteindelijk nog zelf door een voorronde. Ja. Dat is ons niet gelukt.
Nee.
Het was niet zo dat we daar geen kans hadden.
Nee.
Verliezen ze een moment, verliezen ze een wedstrijd. Tegenslag, dat zie ik wat zwaarder, wat dieper, wat langer. Heb je... echte tegenslagen gekend in je carrière -leiderschap die je niet meer vergeet, die je ook weer sterker gemaakt
de grootste
hebben.
Tegenslag die ik heb meegemaakt is natuurlijk het verlies van onze zoon.
Ja. Ja.
Dus ja, daarna is iedere tegenslag sowieso...
Valt hij in het niet?
Nou, nee, niet in het niet. Want ik gaf net al aan, verliezen, dat voel je nog steeds.
Ja.
Maar als je het over tegenslagen hebt, als je het trouwens over leiderschap hebt, dan is dat misschien nog wel de grootste leider die ik heb meegemaakt.
Wie is dat?
De arts die wij destijds hadden als
begeleider. Maar waarom was dat echt een leider voor jou?
Nou, kijk, omdat ik vind als leider... vertrouwen is heel belangrijk. Je moet volledig vertrouwen hebben in iemand... dat de beslissingen die hij neemt uiteindelijk zijn... om het beste eruit te halen. En dat is heel makkelijk te begrijpen als winst aan het einde van de tunnel ligt. Maar als absoluut het grootste verlies uiteindelijk aan het einde van de tunnel ligt... en toch heb je het voor elkaar gekregen om mensen... zover te krijgen echt dat er alles aan gedaan is en alle beslissingen die genomen zijn en elke stap die er genomen is de juiste was, dan denk ik dat voor ons, en dan spreek ik wel over ons natuurlijk, dat een van de grootste leiders is die ik ben tegengekomen in mijn 54 jaar.
Ja.
En heeft het dan te maken erop dat hij jullie vertrouwen gaf als leider? Dat jullie meenam?
Zij.
Dat zij jullie vertrouwen gaf, meenam in het proces? Of waar blonk zij in uit?
Ja, nou, dat. Ja, dat. Ja.
Nou zei je net...
Nou ja, ik ben ook van vertrouwen. Ik vind heel belangrijk, ook in die driehoek weer... dat vertrouwen de basis is, zeg maar, van die relaties. Want dan, daarvoor zeg ik, dan is het niet meer hard.
Nee.
Dan is het gewoon, je bent eigenlijk met hetzelfde bezig met elkaar... om te proberen succesvol te zijn. En dan heb je de kennis en de kunde van elkaar nodig... om elkaar de grootste kans te geven. En ja, dat was daar wel zeker het geval.
Ik vind het wel mooi, want ik ken je echt als een zeer uitgesproken, sommige mensen, als ze je kop zien, je staat op winnen en dat zie je, weet je wat ik bedoel, bepaalde arrogantie. Nu ben je eigenlijk, voor het eerst ook vind ik het ook heel mooi, soft, menselijk, warm, wat denk ik heel erg ook in je zit. Maar zit dat soms een beetje verborgen? Komt dat nu dan naar boven?
Ja, dat denk ik wel, ja. Het is niet zo dat iedereen binnengelaten wordt dag één. Nee, maar dat heeft ook wel met vertrouwen te maken. Op het moment dat je voelt dat mensen het goed voor hebben en waar het ook zit, hè. Mm-hmm. Dat kan in de organisatie zitten en dat kan er buiten zitten. En dan is het ook wat makkelijker om op basis van vertrouwen wat meer te laten zien. En als ik twijfel, dan doe je dat niet.
Zeggen mensen dan wel eens, nou, het maakt hem toch wel een mooie mens?
Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee.
Het is in jullie leven natuurlijk heftig geweest, maar ja. Je hebt het net over verlies, tegenslagen. We hebben het over leiderschap. Valt alles dan weg als dat moment weer terugkomt? Nee, Denk je er veel aan bij dat soort momenten of niet?
Nee. Ik vind ook niet, zo heb ik het ook zeker niet bedoeld. Omdat we hebben ervaren dat alles bagatelliseert. Of dat je daar alles mee kan bagatelliseren. Of dat dingen minder belangrijk worden voor mensen. Totaal niet. Hè. Het ging alleen over leiderschap. Ja, en daarvoor moest ik eraan denken. En misschien komt het ook wel omdat ik, normaal als ik vind dat iemand alles eraan gedaan heeft om zichzelf de grootste kans te geven om succes te hebben en uiteindelijk faalt het of het resultaat is niet goed, dan heb ik daar nooit zo'n problemen mee.
Maar jij wilt altijd voor mij, dat lijkt me het los om daar op die hele situatie in te gaan, dat je het zelf niet in handen hebt. Dat lijkt me heel lastig. Hier,
ja, dat klopt.
Toch?
Dat klopt. En dat is voor mij sowieso altijd.
Omdat
je wil... Ja, zelf op een of andere manier invloed kunnen hebben. Aan de andere kant ben ik ook wel van het delegeren, hoor. Dus als iemand heel bekwaam is op een bepaald gebied, heb ik helemaal geen moeite mee om dat daar dan ook te laten en dat te volgen.
Nee.
Je moet wel proberen, en dat heb ik bijvoorbeeld met het dak meegemaakt. Ik ben zeker geen expert als het gaat om dakconstructies. Nee. Inmiddels
wel,
weet
toch?
Ik er wel veel meer van.
Het zeggen.
Ja, maar ik heb wel in die hele fase een gevoel gekregen om je wel heel erg erin te verdiepen, om je heel erg in te lezen, om er iedere dag mee aan de gang te gaan. Dat je op een gegeven moment wel gevoel kreeg, oké, ik ben die expert, maar ik kan wel bepalen of dat jij het wel bent.
Was dat ook met de ziekte?
Dus door goede keuzes te maken, om ervoor te zorgen dat je wel een team van expertise om je heen krijgt, die wel weten waar het over gaat.
En men kan ook met de ziekte van je kind, dat je dan op een gegeven moment ook alles gaat lezen, dat je alles wil weten en dat soort dingen. Als je dan in gesprek gaat met de dokter, dat je wel een bepaald basisniveau hebt, dat je precies wat je zegt kan toetsen. Is dit de juiste persoon die mij kan helpen?
Ja, dat klopt. Ik was zeker ook wel goed op de hoogte. Moet ik zeggen dat ik vind dat mijn vrouw nog beter op de hoogte was. Ja.
Even terug, ik vond die driehoek wel interessant. Nelissen, Huibers, Eenhoorn en aan de onderkant met Pascal Jansen, de trainer. In die driehoek zitten jullie veel. Ik denk dat de rust in jullie club, en ik kom uit deze wereld, mede bepaald wordt door jullie RVC en ook de rol van René Nelissen.
Is bij jou iets minder rustig, toch? Altijd?
Bij de ik club zit bij iets andere clubs, maar ik moet zeggen dat nu de rust ook wel er is bij NEC. Maar als ik René zou bellen en ik zou zeggen, omschrijf in één woord, één zin, Robert nou eens.
Oké, dat zou je eens moeten doen.
Maar wat denk je dat hij zegt?
Ja, vind ik moeilijk.
En waarom vind je dat moeilijk? Omdat het ook een beetje te maken heeft met jezelf goed kennen, weten wat hij van jou vindt?
Omdat ik me niet dagelijks afvraag wat mensen persoonlijk van mij vinden.
Wat hoop jij hem te brengen als directeur van AZ? Wat hoop je raad van commissarissen te brengen hier?
Nou... hetzelfde als wat ik hoop dat managers hier brengen en mensen die hier werken brengen. Ik hoop wel dat hij zou zeggen dat wel enige expertise had op het gebied van sportorganisaties. En dat ik er ook wel alles aan heb gedaan om ook hier weer AZ de grootste kans te geven op het gebied waar ik dan verantwoordelijk voor ben. Om succesvol te zijn met elkaar. Ik denk ook wel dat hij zal zeggen... dat ik misschien niet altijd een vrolijk liedje zong, maar nooit vals. Ik denk ook wel dat men hier ook wel zal zeggen dat het niet de vraag is hoe ik over dingen denk, of dat ik ergens probeer met een omweg te komen. Dat niet, dus waarschijnlijk ook wel gewoon voor goede discussies heb gezorgd om gewoon dingen direct op tafel te leggen.
Zo komen we er toch wel, Niel.
Nee, maar wat ik wel... Zeker. hij wil het woord niet zeggen wat het is. Maar wat ik wel interessant vind... in het laatste uur dat we nu hier zitten... is dat je voor mij best wel een kwetsbare leider bent. In die zin dat je best wel open staat voor... als je dingen verkeerd doet... dat mensen je daarop aan kunnen spreken... dat je daar het gesprek overheen gaat. Is dat ook iets van de laatste jaren... of ben je altijd zo geweest?
Nee, zo ben ik niet altijd geweest.
Maar hoe komt dat?
Ik denk dat... Kijk, je leert natuurlijk ook gaandeweg. En als je begint... als coach bijvoorbeeld... dan wil je natuurlijk dat iedereen... is zoals jij bent en het moet gebeuren zoals jij denkt. En de regels gevolgd worden die jij vindt. En het gaat heel veel in het begin vaak als je bijvoorbeeld als coach begint over jou. Terwijl je leert uiteindelijk begrijpen dat leiderschap of coaching eigenlijk helemaal niet over jou gaat. Het gaat juist over al die andere mensen die ervoor zorgen of je succesvol bent, ja of nee. Dus dat is in ieder geval iets wat ik wel gaandeweg heb geleerd. En als je dat begrijpt, nou ja, dan begrijp je ook dat je die mensen in een situatie moet zetten. Of dat nou de omgeving is waarin ze werken, of het nou de andere mensen zijn waarmee ze moeten werken, of het nou het programma is, wat ze uiteindelijk zelf kunnen bepalen. Omdat dat uiteindelijk bepaalt of wij iets behalen met elkaar, ja of nee.
Jij zei mooi, die wil ik toch nog even, daarom zeg, hij noemt jou een kwetsbare leider.
Ik zag eerst al een blik van...
Ja, nee, daarom. Vraag, zie je jezelf ook zo?
Ik weet niet wat je met kwetsbaar...
Daarom wil ik eigenlijk aan jou de tweede vraag stellen. Wat is een kwetsbare leider in jouw ogen?
Ja, ik weet niet, maar kwetsbaar... Dat is niet een woord...
Die je zelf zou gebruiken.
Nou, neem ik ook niet zelf vaak zou gebruiken. Ook niet
ben je emotioneel in je leiderschap? Als je de groep toespreekt hier bij winst of verlies... klinkt er af en toe een... Nou, een kraakje in de keel of een traantje in het oog? Ben je er zo een? Of niet?
Traan in het oog? Nee.
Als je naar huis rijdt, bij sommige momenten bepaalde muziek aan. Maar of ik alleen in je kamer.
Geraakt
worden door dingen.
Nou wordt het weer mooi, mensen.
Maar, dit vind ik wel interessant. Dus wel dat je wel geraakt kan worden, maar niet op de werkvloer.
Nee, maar vroeger over een traan. Maar
niet op de werkvloer.
Oh, maar ik kan best wel... Het is niet zo dat ik op één monotone stem praat heel de dag. Nee, natuurlijk niet. Nee.
We hebben je uitstraling, hè? Je winnen. Zo ken ik je ook. Je bent heel duidelijk, heel direct. En dan gaat het hier ook, de kop gaat meedoen bij jou, hè, de mimiek. Maar dan vind ik het wel weer mooi dat ook Robert Eenhoorn wel eens naar huis rijdt en een muziekstukje opzet. En dat ik denk van, die laat ook wel eens een raadje. Toch? Ja, dan ben je gewoon een normale kerel.
Natuurlijk word je ook geraakt.
Maar minder over je werk, wat Niel zegt, dan het persoonlijke wat er dan opkomt. Of vermoeidheid, of...
Ik ben met werk heel, heel erg in wat ik zeg, het rationele, het inhoudelijke.
Ja.
Ja, ja. Waarbij natuurlijk sport ook emotie is. En natuurlijk, ik denk als je mij een camera zet tijdens wedstrijden, dan zie ik misschien daarna ook wel dingen terug dat ik denk, Maar dat zit er natuurlijk in en dat gaat er ook nooit meer uit.
Nee.
Alleen, en privé?
Ik zou dan niet een beslissing nemen op dat moment.
En privé, zeg maar, zie ik jou thuis zitten met je vrouw, een filmpje kijken, een traantje. Is dat ook Robert Eenhoorn? Of wat je net zegt in die auto? Of als je op het strand loopt hier? Wanneer laat jij dat los? Omdat dat je altijd in control bent, vaak.
Ja. 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 Nee, ik dan ben ik toch meer... niet zo snel met anderen erbij.
Nee. Ben je thuis anders? Bij moeder de vrouw?
Ja, dat mag ik wel hopen, ja.
Ben je een hele lieve jongen? Waar ben je anders in thuis? Waar ben je anders in thuis? Wat vind je zelf? Dan hier deze rol in de voetballerij, Amerikaanse topsportwereld, winnen, doelen stellen.
Nee, maar kijk, ik bedoel, natuurlijk ben je emotioneel betrokken, ook met mensen die hier werken. Maar de emotionele betrokkenheid die je hebt, is natuurlijk naar je vrouw en naar mijn zoon. Die is natuurlijk anders. Ik vind het naar mijn zoon toe soms moeilijker om die emotie niet onderdeel te laten zijn van een beslissing dan in het dagelijks werk.
Maar die drang, dat winnen, je zoon studeert nu. Hoe zit jij daar bovenop? Hoe speel je je rol thuis dan?
Nou, juist niet er bovenop.
Okay.
Nee, ik vind dat mensen fouten moeten maken om zichzelf te ontwikkelen en hopelijk ook zaken te kopiëren en te kijken naar andere mensen die succesvol zijn en zich ook af te vragen waarom is diegene succesvol. Dus ik ben juist meer van handen eraf en zorgen dat hij ook fouten maakt, verkeerde beslissingen neemt.
En dat winnen wat in jou zit, hoe is dat dan met je zoon? Of met de vrouw als je een kaartspelletje speelt thuis?
Ja, maar ja, ook anders. Ja,
nee, kan je loslaten?
Ja.
Dus je kan, het zit in je, maar je kan het wel uitspreken.
Oh, loslaten bedoel dat je niet wil winnen? Ja. Nee, als ik een spelletje speel, moet je winnen.
Ja,
ja mijn vader heeft dat ook altijd gedaan.
Maar ga je ver thuis om dan?
Nou, gewoon. Ik doe ook gewoon dan alles om te winnen. Kijk, het is ook... En mijn vader zei dat ook. Nee, maar mijn vader zei ook tegen mij dat, vroeger... Dat als je van mij gewonnen hebt, dan heb je ook echt gewonnen. Ik hou niet van... ook niet naar je zoon toe om hem in situaties te brengen... waardoor hij juist nooit in positie komt dat hij faalt. Mensen moeten falen. Ja. Om uiteindelijk beter te worden.
Is er iets waar je nog nooit mee bent verslagen thuis? Met wat voor spel?
Nee. Moet ik ook zeggen dat wij ook niet super vaak spelletjes spelen. Nee, kan ik niet bedenken.
Wanneer ontspan jij? Wat is voor jou ontspanning? Hè, leiderschap is heel veel druk, heel veel stress in het voetbal. Wanneer ontspant er op het een of?
De meeste ontspanning heb je als je iets moet doen waar je zelf niet goed in bent. Of wat heel je aandacht nodig heeft. Waardoor je alles waar je dagelijks mee bezig bent eigenlijk vergeet.
Wat is dat bij jou?
Ja. Nou, bijvoorbeeld als ik ga skiën.
Je kan niet goed skiën?
Nou, ik kan wel redelijk skiën, maar ik moet wel even bij de les blijven. Het is niet zo dat ik zonder enige aandacht
heel
makkelijk... Nee, nee.
Okay.
Nee.
Dan heb je skiën?
Ik zit bijvoorbeeld bij een kookclub. Nou, ik kan je vertellen, ik ben echt geen meesterkok.
Nee.
Nee, dus ik
maar
heb
dan ontspan je wel.
Dan even volledige aandacht nodig.
Dat vind je leuk.
Ja, dat vind ik wel. En dan gesprekken voeren die ze niet gaan over waar wij dagelijks mee bezig zijn, maar gewoon over andere dingen.
En wat is je favoriete muziek?
Oh nee.
Waar luister jij naar?
Ik dacht, wat is nu je favoriete gerecht dat hij nu op de tafel kan zetten?
Mijn favoriete muziek. Ja, ik ben wel dan in Amerika gevormd. Dus de Nederlandse muziek is wat, vind ik, wat minder interessant. En daar zitten ook soms leuke nummers tussen hoor, maar. Ik denk dat, laten we zeggen, de muziekkeuze van Johan Derksen heel dicht bij die van mij ligt. Ja, en dat komt ook natuurlijk omdat ik daar 10 jaar gezeten heb. En nou ja, goed, busreizen, ook lange trips als je van Florida naar je club toe ging. Ja. En, dus daar ja, dat de blues, country.
En kan het dan zo zijn, hè, bij het skiën? Jullie zijn vorig jaar ook met de hele AZ-organisatie naar het Zillertal volgens mij gegaan. Of bij het skiën, als je weer allerlei bekenden tegenkomt. Je hebt de hele dag moeite gedaan om op stok te blijven staan. Dat s'avonds bij de après-ski Robert Eno toch ook wel eens een keer een klein rondje in de Polonaise loopt.
Nee, maar je doet net alsof ik natuurlijk alle dingen... En alle fouten trouwens die je kan maken, die heb ik ook allemaal gemaakt. Dus als ik in een omgeving ben met een hoop gezellige mensen, dan...
Ben je dan ook de leider?
Kan het best wel eens later.
Zeg maar met zo'n kroegentocht of als je aan de bar staat?
Nee. Nee.
Nee?
Nee, nee, nee. Nee, nee. Ik hoef ook niet heel de dag overal... ik hoef niet overal het voortouw in te nemen.
Wat ik een hele interessant vond, het ging net over de arts. Toen zei jij het is een zij. De wereld verandert snel. Wat er 10 jaar geleden nog op de werkvloer kon, kan nu tegenwoordig niet meer.
Nee.
Hoe ben je daarmee bezig?
Je bedoelt met alles wat er speelt?
Ja, het is natuurlijk een hele dominante mannenwereld waar we eigenlijk in zitten. De voetbalwereld. Tegenwoordig komen er steeds meer vrouwen door.
Ja.
Hoe zorg je ervoor dat het een veilige werkomgeving is?
Nou, ik vind gewoon dat je... mensen aan je moet binden die heel bekwaam zijn.
Ja.
Man, vrouw.
Zeker.
Maakt mij niet uit.
Nee.
Nee.
En de macht in ons vak, hè, en dat heb je natuurlijk ook van boven, van commissarissen. We hebben natuurlijk een businessclub, dus bij ons altijd gezellig na afloop, mannen, vrouwen. Het hele MeToo-verhaal binnen een voetbalclub. Heb je daar extra oog voor? Praten jullie erover?
Of laat ik zo zeggen, wat er toen destijds bij Ajax gebeurde, heb jij toen gezegd, laten wij even... goed kijken hoe wij, misschien zijn er in het verleden wel hier incidenten geweest waar wij niet van weten, dat wij met de RVC, met de directie zijn gaan zitten.
Nee, maar we hadden al vertrouwenspersonen, we hadden al een commissie Dus er was al bij ons een proces waar mensen naartoe kunnen gaan. Enige verandering die wij gedaan hebben is dat we in die commissie hadden al een onafhankelijk persoon.
Ja.
Die vertrouwenspersonen was één persoon die op het ATC zit op het trainingscomplex. En één persoon die hier aanwezig is dagelijks. Daar hebben we nu ook nog een onafhankelijk persoon bij gezet. Maar voor de rest was hier al, laten we zeggen, alles aanwezig voor mensen om zich eventueel te melden als ze zich. En de andere aanpassingen die we hebben gemaakt is dat er een moment komt dat dan die commissie naar de directie zou gaan om te zeggen, hey, luister, we hebben iets gesignaleerd, dat klopt niet. En daar is dan een regel aan toegevoegd dat als het over een directielid gaat, dat het dan uiteindelijk naar de Raad van Commissaris de stap wordt gezet vanuit die commissie. Ja. Voor de rest is daar niet zo gek veel voor ons veranderd.
En de rol van de vrouw, hè? We hebben een vrouwelijke directrice in het voetbal, maar je ziet ook in de board allerlei bewegingen.
Ja.
Dat we daar allemaal toch ook aan het kijken zijn naar posities van de vrouw. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ik vind dat je gewoon voor de beste moet gaan altijd. En of dat de man of een vrouw is, dat doet er niet zoveel toe. En er zitten hier zat vrouwen, maar niet omdat we hebben gezegd we moeten een vrouw hebben, maar meer omdat dat dan de beste persoon was. Ik heb nu met een vrouwelijke burgemeester te maken.
Ja.
Nou, ik kan je melden. Erg goed.
Oh, wel, ik denk dat je nu gaat zeggen. Ja.
Nee,
daar
dus,
moet ik helemaal niks
maar,
van hebben.
Nee, maar gewoon dus maar ja. Ik weet niet of men daar gezegd heeft, het moet nu een vrouw zijn of niet. En ik hou niet van dat je gedwongen wordt een bepaalde beslissing te moeten nemen. Je moet beslissingen nemen op gewoon op basis van dit is het beste om deze keuze te maken. En ja.
Maar de hele diversiteits.
Maar nogmaals, dat moest uiteindelijk verteld worden. Ja. Hensley Meulens is al jaren bij ons de hoofdcoach geweest bij de World Baseball Classic. Mm-hmm. Ben Thijs was assistentcoach. Wim Martinez was. Pascal Jansen is hier nu de hoofdcoach.
Ja.
Maar niet omdat we zeiden van, ja, het zou toch wel goed zijn om misschien nu eens een keertje iemand met een andere huidskleur de leiding te
geven. Hoe kijk je naar die hele discussie in de voetballerij?
De discussie over.
Nou, over diversiteit. Bij het bijvoorbeeld coach betaald voetbal. Dat daar nu best wel veel op heeft.
Nou
over.
Ja, als ik kijk. Wat ik zeg. Je moet keuzes maken. Op basis van wat het beste is.
Mm-hmm.
Maar als blijkt dat je een heel goed persoon hebt. In dit geval een vrouw of een donker iemand. En je neemt die keuze niet.
Mm-hmm.
En dat zal ongetwijfeld ook gebeuren. In de maatschappij. Dan ben ik daar fel tegenstander van.
Ja. Zou het dus ook kunnen zijn dat jij zomaar. In de toekomst de eerste vrouwelijke hoofdtrainer aanstelt?
Als de beste trainer een vrouw is op dat moment en dat die vrij is, zou ik niet weten waarom dat niet zou kunnen.
Ja. Even afsluiten, dan gaan we naar de afsluiting. We hebben straks nog een aantal vragen voor je, voor een naam of een zin. Eén iemand die jou ook heel erg inspireert en die kan ik toch niet voorbij laten gaan.
Ja.
Want dat vind ik echt in Nederlands voetbal ook, maar ook iemand waarvan jij hebt gezegd dat die de sport veranderd heeft. En daarom vond je hem ook echt een visionair, dus een goede vriend van je, Billy Beane.
Ja.
Zullen we eerst even naar luisteren?
Ja.
Wat hij erover zegt.
So anything you see going on in the market, the things that you mentioned are going to happen in baseball, in my opinion, because you've got the same guys who say 25 years ago would have been running quantitative hedge funds on Wall Street are now running baseball teams. So again, you're going to see the process, and you mentioned artificial intelligence. Absolutely, will be a part of, you know, not just our business, but a lot of business. But I think that baseball is pretty cutting edge when it comes to implementing things. And we've always looked to the financial markets as an inspiration. We figured they had one goal in mind, to make as much money as they possibly could without emotion. And seemed like that was a good way to run a baseball team. Similar to Warren Buffett.
Ja, het is de man voor, hè, eigenlijk denk ik iedereen die deze podcast kijkt of luistert, die zal wel weten wie Billy Beane is. Maar jouw eerste connectie met Billy Beane, wanneer was dat?
Nou, ik was bondscoach van het Nederlands honkbalteam. Het kan ook zijn technisch directeur. Nou, in ieder geval beide in die fase. Maakte ik altijd mijn rondje in Amerika. Een week Florida en een week Arizona om met front officers te praten. Waar die spelers hadden met Nederlandse paspoorten. En dus ook Arizona. En Billy die zat in Phoenix. En dan had ik ieder jaar ook een afspraak met hem om te ontbijten op een ochtend.
Ja.
En gewoon even wat dingen te bespreken. Niet wetende dat hij helemaal gek was en ook aardig op de hoogte was van voetbal. En daar enorm geïntegreerd was door die sport. En ik op een gegeven moment dus bij hem kwam één jaar en zei van, ik ben gevraagd om bij AZ algemeen directeur te worden. Of directeur algemene zaken heet in het eerste jaar nog. En toen zei hij gelijk van, ja, dat moet je doen. En denk aan mij als adviseur. Omdat ja, Billy zat natuurlijk jarenlang in de honkbalsport.
De man achter Moneyball.
De man achter Moneyball, ja. Ja. Ja.
En ja. Voor alle leken die nog nooit Moneyball hebben gelezen of dan wel de film hebben gezien.
Ja.
Dus aan de hand van data kijken, heel, heel zwart-wit gezegd,
ja.
Hoe je waarde kan toevoegen aan je elftal. Ja. Of team.
En is dat voor jou wat hem een visionaire leider maakt? Dat nou, hij iets verandert?
Echt, ik vind het geweldig als mensen stappen nemen op gebieden die niet eerder begaan zijn. En in dit geval werd sport natuurlijk geleid, ook in het honkbal, door mensen die allemaal uit het honkbal kwamen. En hij heeft zeg maar de stap genomen om een aantal slimme mensen daaraan toe te voegen. Ja, die niet wisten hoe het is om op een veld te staan. Die niet weten wat voor druk erbij komt kijken. Die niet weten hoe het is om met pers om te gaan. Publiek, zaakwaarnemers, et cetera. Maar die wel heel goed konden vertellen wat het verschil maakte tussen winnen en verliezen. Of waar iemand wel goed in was en waar iemand niet goed in was. En niet op basis van het kijken van een aantal wedstrijden, maar gewoon op basis van feiten. En hij heeft die twee werelden aan elkaar gekoppeld. En heeft natuurlijk enorme weerstand ook gehad in het begin.
Ja.
Want even afgezien van het feit dat mensen het niet leuk vinden als er mensen van buitenaf op een gegeven moment komen vertellen wat jij wel en wat jij niet goed doet. Maar ook daarnaast natuurlijk dat er in de sport best veel geld omgaat. En dat betekent ook dat er werk afgenomen wordt van dit soort mensen, voor mensen die uit de hommelsport kwamen. Alleen ook hij kwam natuurlijk wel uit het honkbal zelf. Hij had ook zelf op het veld gestaan. Dus was hij misschien ook wel de uitgelezen persoon om die brug te slaan. Maar als je nu ziet waar de sport vandaag de dag staat. Sowieso in Amerika. Maar als je nu ook ziet de Pieter Zwarts, noem ik dan maar eventjes, ook van het voetbal. Het is al bijna niet meer weg te denken. Zelfs de meest conservatieve journalisten hebben het nu af en toe over expected goals.
Ja, ja.
En, maar ja, dat is natuurlijk wel, het is wel daar begonnen. Ja.
Kun je een percentage aangeven hoeveel procent hij of de manier van werken verantwoordelijk is van het succes van AZ, doordat jullie op die manier mede zijn gaan werken en dat hebben geïntegreerd hier in jullie beleid?
Nou, het heeft ervoor gezorgd dat we wat meer informatie hebben. Of veel meer informatie hebben. Maar,
wat heb je meer dan dat je vroeger had?
Kijk, de fout die heel vaak gemaakt wordt, is dat betekent dat andere mensen die heel bekwaam zijn in het voetbal of dingen zien, niet meer nodig zijn. Maar dat is natuurlijk ook niet zo. Het is juist de combinatie van de twee. Ja. Alleen, het is, en dan blijf ik op hameren, als je een discussie kan starten met feiten en experts er vervolgens naar kan laten kijken, krijgen die experts onderling ook een betere discussie dan wanneer je experts hun mening laat geven.
Hmm.
Opinions, ik weet niet of ik er heel erg in geïnteresseerd ben. Ik ben wel geïnteresseerd in wat de feiten zijn en hoe experts vervolgens kunnen vertellen hoe we kunnen zorgen dat die feiten er vervolgens maar beter uitkomen te zien.
Ja, want dat is natuurlijk het voordeel dat die connectie nu hebt met Billy Beane. Je hebt het voordeel dat je zelf in de Amerikaanse topsportwereld hebt gewerkt. Ze lopen voor met hoe ze naar dingen kijken. Bijvoorbeeld wat hij nu net in het filmpje geeft. Hè? Hoe ze kijken naar de financiële markten, AI, hoe je dat toe kan passen.
Ja, ja.
Hoe snel zie je dat hier gebeuren?
Ja, nou ja, kijk, zoals het er nu is dat mensen naar feiten kijken. Kijk, en voor mensen, het is algemeen bekend dat mensen de slechtste voorspellers zijn. In welke branche dan ook.
Want? Te veel emotie?
Bias en ruis.
Ja.
Bias en ruis. Kijk, als ik dan toch een feit mag geven. Nou. Als je ziet, jij hebt het over prestaties van de afgelopen jaren. We hebben natuurlijk te maken hier met ook gevestigde clubs. Hè. Die worden ook regelmatig natuurlijk genoemd of heel vaak genoemd. Maar als ik zou vragen aan jullie over de afgelopen 5 jaar. Wie hebben de meeste punten gehaald? Club 1, 2 en 3. Weet ik niet of, als ik hem zo inleid, dan zou het wel.
Nee, ja.
Maar mensen zijn constant. Die zijn al eenmaal gekleurd. Ja.
1, 2, 3, ik ben er wel benieuwd naar nu. Je leidt hem natuurlijk al een beetje in. Je hebt ze. 1, 2 en 3 van de laatste 5 jaar op basis van feiten en data.
Nou, Ajax 1. AZ dan op
2?
Nee, 3. Ja. PSV op 2.
Ja. Maar kijk, mensen en ruis. Kijk,
maar je zegt dit wel met een bepaalde reden. Dit, Want je ik wil niet
zeggen. Ja, maar we praten nog steeds over een top 3.
Nee, maar je stoort je eraan dan misschien.
Nee, ik stoor me er niet aan.
Maar anders zou je het nu niet opbrengen.
Nee, maar ik vroeg waarom zijn mensen de slechtste voorspellers?
Ja.
Dus ik geef een voorbeeld dat bias, dit is een vorm van bias, en ruis ervoor zorgen dat mensen de slechtste voorspellers zijn. Ja. Zelfs de simpelste modellen zijn beter dan dat mensen voorspellen. Dat is gewoon algemeen bekend. Alleen zelf een beslissing nemen, die je zelf helemaal bedacht, geeft nou eenmaal wel een lekker gevoel.
Mm-hmm.
Zelfs als die beslissing uiteindelijk misschien zelfs niet goed uitpakt. En ik heb ook gezien dat rechters in Amerika voor hetzelfde vergrijp hele verschillende straffen geven. Of dat iemand zijn voetbalteam, Amerika voetbalteam, dan in dit geval wint of verliest, uiteindelijk bepaalt wat de strafhoogte is van iemand de dag daarna. Als je daar gewoon simpel over nadenkt, en het zijn gewoon dingen die dagelijks gebeuren, dan denk ik dat, en dat is misschien ook wel een van de taken die wij als leiders hebben, dat je probeert die bias en die ruis er zoveel mogelijk uit te halen. En dat je dan beslissingen neemt. En het is eigenlijk, als je erover praat, is het heel erg logisch. En daarom die financiële markt, die Billy natuurlijk net aanhaalt, die dat natuurlijk dagelijks doet. Of laten we zeggen, de gokmarkt komt de laatste tijd in het nieuws. Maar als je ziet hoe die beslissingen nemen, dat is natuurlijk ook gewoon van heel op basis van heel veel data en heel veel informatie die er is, die ervoor zorgen dat zo'n bedrijf dan uiteindelijk succesvol is.
Mm-hmm.
Wie zouden wij dan zijn als voetbalbranche, dat wij de enige markt zijn die daar zich uit zou kunnen onttrekken.
Mm-hmm.
Alleen ook hier heb je natuurlijk constant met invloed te maken, constant met mensen die meningen te maken, allerlei programma's die dagelijks vertellen over mensen en wat ze daarvan vinden van die mensen, zonder dat ze daar echt heel veel informatie hebben. En ze moeten het ook vaak met heel weinig informatie doen. Maar ja, als je op die manier een organisatie zou moeten leiden, dan wordt het een puinhoop. En misschien is het ook wel de reden waarom het soms in organisaties regelmatig een puinhoop wordt. Omdat die daar wel beïnvloedbaar door zijn.
Naar welke club kijk je, laten we het positief doen, waarvan je denkt, ongeacht wat het budget is, dat wordt goed geleid. Ik vind het interessant hoe ze het daar doen.
Ik vind wel dat Ajax bepaalde dingen op bepaalde gebieden best heel goed doet.
Zoals?
Nou, ik vind de media marketing bijvoorbeeld, vind ik echt wel heel bijzonder hoe ze dat doen. Het commerciële, hoe ze dat doen. Goede resultaten boeken ze natuurlijk ook op het veld. Waarbij ik het, weet je, kijk, als ik lees geweldig resultaat als 150 miljoen van 8 miljoen wint, dat geloof ik allemaal wel. Maar dan heb ik het met name over wat er in de Champions League gebeurt.
Ja.
Ik denk dat, wie nog meer? Er zijn wel meer organisaties die ik vind dat ze het best goed doen.
Maar trek je dan ook wel eens bijvoorbeeld een case die hoe Ajax bepaalde dingen in de media brengt? Nieuwe spelers, sponsorship, ga zo maar door. Dat je dat hier intern doorstuurt. Hey, dit is misschien wel een inspiratie.
Nee, maar wij sturen, dat hoeft niet alleen over Ajax te gaan. Dat kan ook over NEC zijn. Of dat kan ook over Groningen zijn. Of dat kan ook over Feyenoord zijn.
Ja.
Volgens mij hebben we ook als taak om te kijken wat andere clubs doen. En als die dingen goed doen, dan zou het natuurlijk een beetje raar zijn, omdat een andere club het doet, dat je dat zou negeren.
Ja. Ik zit achter je te kijken. Het ging net over beeldvorming. Ja, casino staat er. Ja. Er was de lokale politiek, was het voor mij hier in Alkmaar, die dacht, hey, wat gebeurt er dat wij met zo'n merk op de borst gaan spelen?
Ja.
Wat doe jij er volgens mij als er dan ophef ontstaat daarover? Snap je waar het vandaan komt?
Maar ook hier geldt weer, hoe kijk je ernaar? Kijk, toen dat dak hier naar beneden kwam, was het eerste wat wij zeiden, oké, maar hoe kunnen we het beter maken dan dat het hiervoor was?
Ja.
Als het gaat over gokverslaving, dan denk ik in dit geval meer van, joh, hoe kan je met dit soort partijen ervoor zorgen dat dat omlaag gaat in plaats van dat het groter wordt?
Ja.
Dat een kleine politieke partij uiteindelijk iets roept, omdat voetbal natuurlijk een geweldig medium is ook om aandacht te krijgen. Want ja, als je iets roept in het voetbal, dan komt het in het nieuws. Of je hebt hier ook zo'n lokaal iemand, Victor Kloos heet hij, geloof ik. Ja, die gebruikt ook eens in de zoveel tijd AZ om onder aandacht te komen. Dat begrijp ik allemaal wel. Dat hoort ook bij voetbal. Maar dat is ook de reden, omdat er zoveel aandacht is op voetbal, is ook de reden waarom het een geweldige branche is, waar heel veel geld in omgaat, ja, en waar heel veel mensen naar kijken. Dus ik plaats dat dan op dat moment meer in. Oké, maar is dit om even onder de aandacht te brengen? Of weet je ook daadwerkelijk waar het om gaat? En dat betekent natuurlijk niet dat ik denk van joh, je moet het allemaal maar negeren. Maar ik heb meer met problemen. Of als er een probleem is, maar hoe kan je dat probleem dan met elkaar gezamenlijk oplossen?
Ja.
Dan te zeggen, we hebben een probleem en dat zal altijd een probleem blijven.
Maar dit is een.
En wat ik vreemd vind is, maar dat is nogmaals, als we dan toch een beetje over de politiek hebben.
Ja.
Als je er zoveel jaar over doet om tot uiteindelijk een besluit te komen. En met wat druk draai je dat. Ben je eigenlijk van plan om dat weer om te draaien? Dat vind ik er wel bijzonder. Ik stel me voor dat wij hier een plan hebben bedacht. En daar hebben we 7 jaar over gedaan. En na 2 maanden zeggen we stoppen ermee.
Ja.
Dat kan. Maar dan moet je je wel afvragen wat je die 7 jaar ervoor hebt zitten doen. De mensen zijn waar je ook de komende 7 jaar mee aan de gang wil gaan.
Het doet mij een beetje denken in toen de coronacrisis uitbrak, dat de KNVB het handje ophield bij Den Haag. En dat Den Haag een beetje lacherig deed. Kom later maar weer terug. Dat het heel veel te maken heeft hoe er gelobbyd wordt. Welke belangen er allemaal spelen. En dat het nu wederom lijkt dat in ieder geval voetbalclubs zullen misschien wel het hardst geraakt worden mocht de regelgeving veranderd worden.
Ja, maar ik weet nog wel in corona dat op een gegeven moment het even zelfs zo was dat er mocht niet meer gevoetbald worden in de buitenlucht, maar er mocht nog wel in de theaters opgetreden worden.
Ja.
Terwijl daarvoor natuurlijk altijd was, buiten was beter dan binnen. Het is niet altijd te volgen en dat zal ongetwijfeld te maken hebben met invloeden die er op dat moment op die politieke.
Ik heb het daar met Erik Gudde over gehad. Die zei, we waren niet genoeg gevestigd in Den Haag op een moment dat het ertoe deed. Waren we er niet. En toen.
Heeft hij ook nog gezegd dat er geen regelgeving was voor corona bij de KNVB? Was dat niet aan de orde gekomen?
Binnenkort spreken we hem
ook. Hij komt ook langs in deze serie.
Misschien afsluitend nog een paar ja of nee. Of gewoon alleen één woord, één zin. Wat is je sterkste punt als leider?
Visie.
Zwakste punt. Verbeterpunt.
Verliezen.
Hoe bedoel je dat?
Ik denk dat ik toch wel moeite heb met verliezen. En dan misschien toch af en toe iets te kort door de bocht gaan.
Moeilijkste moment als leider geweest?
Stadiondak.
Voorbeeldleider.
Je hebt er Obama
zegt. Obama.
Waarom Obama?
Ook iemand die, de eerste natuurlijk donkere president was. En ik weet ook nog wel hoe de verhoudingen in Amerika liggen. Of in ieder geval lagen. Super intelligent. Verbinder. Vind ik ook heel belangrijk. Visionair. Ik vind die wel een bijzondere man.
Wie is momenteel de wereldleider? In jouw ogen? Wie is bepalend?
De wereldleider op dit moment.
Dit is een goede vraag, zeg.
Ja, dat is een hele goede vraag.
Ja, dat ligt ook een beetje open misschien wel. Maar in jouw ogen.
Wie is op dit moment de wereldleider? Je zou ook kunnen zeggen dat hoe het er op dit moment aan toe gaat in de wereld, dat de wereld misschien wel heel erg toe is aan een wereldleider.
Ja.
We missen de leiding.
Het feit dat ik daarover na moet denken.
Is Obama wel voor jou een wereldleider geweest? Jaren geleden? Of was dat toen nog niet meer mogelijk?
Ik bedoel, er zijn altijd in de wereld conflicten. En ik geloof ook niet dat dat iets is wat volledig zal verdwijnen. Maar ik vind het op dit moment wel onoverzichtelijk.
Welk boek over leidinggeven moet iedereen lezen?
Boek over leiderschap. Volgens mij Stephen Covey. Ik weet even niet de titel.
Maar Seven Habits.
Er is wel eentje.
Ben je een lezer? Lees jij om jezelf te ontwikkelen?
Als ik lees moet het wel weer iets te maken hebben met een onderwerp waar ik gewoon nieuwsgierig naar ben. Dus ik ben niet iemand die een roman of een detective leest.
Was het laatste boek dat je hebt gelezen?
Ruis.
Ruis?
Kahneman.
Aanrader?
Ja.
Oké.
Geweldig.
Gaat het over?
Nou ja, wat ik net al aangaf, waarom mensen toch iedere keer weer zichzelf opzetten om verkeerde beslissingen te nemen.
Wie is momenteel de beste leider in het Nederlands voetbal? Dat bedoel ik niet een per definitie een algemeen directeur, maar kan ook een aanvoerder zijn, kan een trainer zijn, gewoon in de volle breedte van het voetballen. Waar jij laat voetballer ook leiderschap ziet.
Wie vind ik de beste leider?
Ik kan een aanvoerder zijn, kan een trainer zijn, kan een AD zijn, in TD, in maar waar je echt. En een beetje kijken naar jou. Je houdt van uitdagen, van doelstellingen te zetten.
Ja. Ik denk dat ik dan, maar ja, je overvalt me een beetje met de vraag, maar ik denk Louis van Gaal dan.
Hoe lang kan een leider mee? Misschien in het verlengde daarvan?
Nou, kijk, als die ook gewoon bereid is om om te ontwikkelen, om mensen om zich heen te verzamelen die willen ontwikkelen, de dynamiek af en toe te veranderen, dan kan je best lang mee. Maar het ligt ook aan de persoon zelf natuurlijk. Kijk, in mijn geval, ik weet niet of die vraag ook nog komt, maar in mijn geval zou ik, als je voelt dat groei haast onmogelijk wordt en het zeg maar flat wordt, dan zijn mensen die voelen zich daar heel prettig bij en kunnen dat jaren volhouden. Maar dat zou voor mij het moment zijn om...
Maar is dat daarom wat je net aangaf met Louis van Gaal, dat hij zich wel steeds probeert opnieuw zichzelf uit te vinden, goede mensen om zich heen te zoeken?
Ja, en ik kan ook wel een bepaald doel stellen. En ik heb nooit persoonlijk met Louis gewerkt, maar het valt me wel op dat hij een bepaalde manier van werken heeft en mensen om zich heen verzamelt, een team. Ik heb Ron Vlaar daar wel eens over gesproken, hoe goed mensen worden voorbereid. En er dus ook in gaan geloven. Maar ja, ook die is niet altijd succesvol geweest. Nee. Maar volgens mij gaat het erom dat je met name vaker wel succesvol bent dan niet. En als je maar lang genoeg ergens in de top actief bent, ja, dan ben je niet altijd de winnaar. Tenzij je in een competitie speelt waarbij jij zo verschrikkelijk veel meer mogelijkheden hebt. Bijvoorbeeld financieel, ten opzichte van je concurrenten, ja, dan wordt het steeds makkelijker. Ja, normaal als je overvalt met die vraag. Dus ja, maar goed, ik vind ook dat als ik zie hoe bij ons het voetbal en Max, maar ook de opleiding met Paul Brandenburg, als ik zie hoe hun dat doen, kijk ik ook van een afstandje meestal naar en soms ook wel eens niet van een afstandje, maar vind ik dat het ook best goed gaat en dat heeft ook te maken met de manier waarop zij ook leiding geven.
Laatste vraag, als je vandaag geen leider in de sport had geweest, hoe had je dan voor ons gezeten, wat had je dan gedaan vandaag?
Poeh. Dat is ook een hele...
Robert dacht, dit wordt een makkelijk gesprek.
Ja, dan kom je ook een beetje bij je passie natuurlijk. Die hersen worden gekraakt. Wat nog meer jou drijft.
Ja, kijk, ik ben al vanaf zo vroeg altijd met sport bezig geweest. En ik heb ook nog het geluk gehad dat ik alle kanten heb gezien. Ik ben natuurlijk zelf sporter geweest. Ik ben coach geweest. Ik ben technisch directeur geweest.
Algemeen directeur.
Ik heb ook nog in de raad van commissaris dan van de Eredivisie gezeten. Als toezichthouder en een supervisory board bij EMM. Ik heb allemaal alle kanten wel redelijk te gezien. En dan ga je mij een vraag stellen. Als ik dus niet in de sport had gezeten.
Poeh. Had je naar een restaurant gehad?
Nou, hij kan bijna koken. Nee, hij kan bijna koken nu.
Nee, had ik geen restaurant gehad. Nee.
Maar het openbaar bestuur of de publieke overheid is niks voor jou. Had je dan bij een Amerikaans bedrijf gezeten waar omzet...
Ja, ik denk wel dat ik ergens had gezeten waar
met een goede target.
Targets. Ja, ik zou soms ook wel eens willen dat je zo niet in elkaar zit. Het lijkt me ook wel lekker om soms wel eens te denken. Het maakt eigenlijk helemaal niet zo heel veel uit wat er vandaag gebeurt.
Heb je dat nooit in je carrière gehad? Je hebt het altijd dit gehad. Eigenlijk van jongs af aan.
Ja, als speler heb je natuurlijk dat sowieso gehad. Ja. Als coach ook, technisch directeur, nu algemeen directeur. Nee, het is niet zo dat... dat ik een doelloos bestaan ergens heb geleid. Nee.
Wil je hier eigenlijk, wat ik het interessante vind, hè? Je bent de beste geweest van Amerika met de Yankees. Je bent de beste geweest van de wereld met honkbal. Ja, wat wil je in het voetbal?
Nee, maar daarvoor zei ik ook net van, wat ik vind het lastig is dat het verliezen. Omdat ik heb natuurlijk daarvoor altijd in de omgeving gezeten. Waar gewonnen werd. Winnen krijgt op een gegeven moment ook wel een iets andere dimensie. Maar ik vind wel dat je, zelfs als AZ zijnde, dat je moet wel of je moet winnen, of je moet onderweg zijn naar winnen. En zolang je het gevoel hebt dat je onderweg bent naar winnen, en ik blijf zeggen, een paar jaar geleden had het best interessant geworden, die laatste wedstrijden. We zullen nooit weten hoe het geëindigd was. Maar dat betekent dus wel dat als je met een groep mensen dag in dag uit met een bepaald doel bezig bent en je hebt uiteindelijk een keertje dat je zo talentvolle groep hebt met elkaar, dat het niet onmogelijk is.
Zeker.
En volgens mij is dat ook de kern van de sport. En dat is ook volgens mij de opdracht die ik leiders zou willen geven, of het nou Jan de Jong is bij de Eredivisie, of in dit geval Marianne van Leeuwen. Dat je de plicht hebt ervoor te zorgen dat clubs in dit geval kunnen blijven dromen. Dat als ze alles goed doen, dat het toch een keertje tot de mogelijkheden behoort. En als je het weghaalt voor steeds meer clubs, weet je.
Dan graaf je het graf voor de Eredivisie.
Ja, maar dan zou ik ook kunnen zeggen, dan kan iedereen wel leider worden.
Mooi slot.
Ja, zeker.
Iedereen kan leider worden.
Denk je dat? Ik kan me niet voorstellen dat, en misschien zeg ik nu iets heel geks hoor, maar dat jij over 10 jaar nog in Nederland algemeen directeur bent. Ik denk dat je misschien jezelf nog een keer wilt testen in het buitenland.
Ja, maar als ik ik ben nooit zo'n carrièreplanner geweest hoor.
Dat snap
dus ik. En dat ben ik ook helemaal niet, maar die kans acht ik wel groter dan.
Toch?
Ja.
Je wilt je testen ook op het allerhoogste niveau, toch?
Ja, nou goed, allerhoogste niveau. Je wil een omgeving uitkiezen waar je het gevoel hebt van, daar zou wel weer een keertje iets bijzonders mee voor elkaar kunnen krijgen.
Maar dat hoeft dus nog ineens de allergrootste clubs te zijn, zeg maar. Dus het zou ook wel een challenger kunnen zijn, dus ergens anders.
Ja, maar het moet wel iets zijn wat uiteindelijk wel kan leiden tot een grootse prestatie.
Nou, dan gaan we daar in de toekomst een keer heen. Wilco, kijken hoe die dan reflecteert.
Komen we opnieuw langs. Ongelooflijk bedankt, Rob. Ik vond het leuk, ik vond het mooi.
Ja,
hoe vond je het? Ik ken je al heel lang, maar ik heb toch wel weer een paar hele mooie kanten van je gezien. En ook alweer een paar aardige lessen meegenomen. Dat is ook de bedoeling hiervan.
Waarom heb je hier ja tegen gezegd?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk ook wel, voor mij is altijd belangrijk, weet je, wie stellen de vragen? Ja, is gevoel.
Gevoel.
Ja. Meestal zeg ik nee tegen dingen, maar
ja, dat
soms ook wel eens ja. Ja, okay. Ik weet ook niet waarom.
Dankjewel in ieder geval.
Ja, nee, graag gedaan.
Mooi verhaal, dankjewel.